Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij de 100ste aflevering van De Volksjury.
Dit zijn Laura en Silke.
Gefeliciteerd!
Proficiat!
Oh my god!
Ja, ik ga even direct inschenken. Jongens, jullie waren er live bij toen onze 100ste kava werd geopend.
Wauw, het is al de derde aflevering op rij dat we felicitaties doen, hè?
Ja, het is wel een beetje gênant aan het worden.
Het is echt te veel nu.
Hierna is het weer humble live. Maar ja, dit is onze 100ste aflevering.
Ja.
En de eerste keer dat jullie een andere intro gehoord hebben.
Ja,
namelijk, dat waren Lucas en Annick, die voor de gelegenheid onze intro hebben ingesproken. Wat vonden jullie ervan? Ben benieuwd.
Ja, dat is ook de eerste keer, denk ik, dat jullie de stemmen horen van Annick en Lucas.
Ja, ze hebben nog nooit iets.
Het was me veel zuchten hoor, om het te doen.
Amai, we hebben ook filmpjes opgenomen, gaan we zeker posten. Ja, het was wel moeilijk. We weten niet of het voor herhaling vatbaar is.
Nee, maar 100.
Cheers.
Cheers, post.
Ja.
School.
Amai.
Post. Wie had dat gedacht?
Ja, niemand.
100.
Crazy. Echt zot.
Ik ben echt blij dat we... Want toen jij op wereldreis ging... Even ja? Flashback, hè. Even, dat mag nu op
dus
dit moment.
Ik praat niet meer over wereldreis, omdat ik schrik heb dat mensen dan weer bingo gaan roepen. Maar ja, you do you.
Het mag, yeah. Het mag. En toen was het wel even zo van... Gaan we terug opstarten? Of niet dat dat een vraag is geweest of zo, maar wel zo van... Want dat gebeurt zo vaak als je dan on a break bent.
Ja.
Dat er dan niks meer van in huis komt.
En kijk eens aan, hier zitten we toch
nog. Ik ben heel trots op ons.
Hebben we goed gedaan. Silke heeft ook iets ongelooflijks gedaan. Iets wat ik totaal niet had zien aankomen. Want ik ben de secretaresse van de twee. Organisatorisch, planningsgewijs, betalingen, dat soort dingen zitten. Dat is mijn...
Moet je mij absoluut niet laten doen.
Maar ik stond daar straks voor de deur en ik belde aan en er was niemand thuis. Raar, want ik dacht, we gaan vandaag wel de 100ste aflevering opnemen. En ineens duikt a wild Silke appears achter mij met een hele grote doos en dan moest ik mijn ogen toedoen en daarin zat de allermooiste taart ooit. What the fuck. Echt prachtig.
Ja, dank u. Ik ben
jij bedankt.
Bedankt aan de taartenmaker ook vooral. Nee, ik was hier al... Ik dacht, ik wil eens iets doen.
Ja.
Ik wil eens iets doen. En ik dacht, ik ga een taart bestellen. Al in augustus, eind augustus mee begonnen is het idee... In mijn hoofd gekomen.
Yeah.
September de persoon gecontacteerd die het heeft gemaakt. Ik heb hier trouwens een nachtmerrie over gehad.
Wanneer?
Een paar weken geleden over de taart. Dat ik de taart ging ophalen en dat die zo niet bedekt was met iets. En dat ik zo niet durfde zeggen... Maar dit is niet wat ik besteld had.
Ik wou bloed en kava en de botten van
de botten.
Ah, jongens, ja, we hebben hem al gedeeld op de stories, maar ik zal hem zeker ook in de foto's van de aflevering zetten.
Het heeft me zoveel stress opgeleverd.
Maar het is geen stoeme taart. Het is echt de mooiste taart die ik ooit in mijn leven heb gehad. En de kava die we aan het drinken zijn, hebben we gekregen, ik denk, op een liveshow?
Ja, of op de
Oostende?
Oostende?
Het is echt al heel lang geleden.
Ah, ja.
Of tijdens misschien een signeersessie. Ik weet het niet meer. Maar het is kava die we hebben gekregen van Rune en Kaat. En ze hebben er 100 op geschreven. En we mochten ze pas open doen voor de 100ste aflevering.
Ja, 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 ja.
Dus voilà, dankjewel,
ja,
Rune en Kaat.
Bedankt.
Heel leuk.
Ondertussen zijn wij ook onder een steen vandaan gekomen. Hè?
We zijn voorzichtig onder een steen gekropen, want ons boek is officieel in druk. Het is gedaan, we hebben het nagelezen, er gaan sowieso nog fouten in staan. Whatever. Het ligt bij de drukker. We hebben het ook in pre-order gelanceerd, zoals jullie misschien hebben kunnen zien op de sociale media. Wat gaan we doen? Tot 7 december kan je via onze website, dus www.devolksjury.be, je exemplaar pre-orderen. En dan als geste gaan we dat boek signeren. Gewoon uw namen. Je moet niet al beginnen nadenken over een boodschap, want het zal gewoon
gaan
onze naam zijn.
Doen.
Nope, nope, nope. Maar onze namen zullen er wel in staan. En je krijgt ook 3 superleuke postkaartjes erbij, die je dan kan gebruiken. Op een leuk moment.
Voilà.
Of als bladwijzer.
Kan ook.
Voilà. Dus kan, bestel maar. We zitten al over de 1000 handtekeningen, dus maakt niet uit.
Die 5 meer of minder.
Nee. Dus, maar het moet dus voor 7 december, want daarna sluit de pre-order af. En dan zorgen we dat het boek voor kerstmis als B-post meewerkt bij jullie is. Leuk kerstcadeau, denk ik dan.
Denk het wel, ja.
Vind ik leuk.
Denk het wel.
Denkt je het ook? Ik denk,
denk het
wel. Ja. We gaan vanavond trouwens ook onze 100ste aflevering vieren. Want we zijn uitgenodigd bij Studio Brussel, bij Flo Windy, in haar Flo Late Night Show. Tune in,
luister. We hebben de muziek mogen kiezen.
Ik weet niet of dat positief is of negatief.
We laten dat aan jullie over.
Maar be there. Heel leuk. Leuk dat we mogen komen. Verder heb ik nog opgeschreven dat ik deze week een low-rise broek heb gekocht. Ik heb hem ook nu aan. Ja, ik dacht... Weet je, het is mijn ergste nachtmerrie, maar het is terug.
Mm-hmm.
TikTok made me do it. Dus ik heb nu terug een broek aan waarbij dat je mijn string kunt zien als ik neerzit. Ik weet niet of het een...
Echt de flashbacks die ik heb mm-hmm. naar het middelbaar.
Ja. Ja.
Ja, ik ben er op dit moment nog niet klaar voor.
Nee, maar ik
vind het moedig van u.
Ja, maar ik ben er ook niet klaar voor. Het is gewoon korte pijn, omdat ik denk van het gaat komen. Het is gedaan, die comfortabele high-rise.
Ik ga ze missen.
Ik ook. Rip de high-rise pants. wat heb ik hier nog? Ik heb om te beginnen een podcast-tip.
Mm-hmm.
Hoaxed.
Ik ben ook aan het luisteren. Ik dacht niet te houden voor de volgende.
Oh, sorry.
Nee,
voor de mensen die bekend zijn met True Crime podcasts. sorry. Hoax is gemaakt door Alexi Monstrous. Die ken je van Sweet Bobby. Daar hebben we ook al eens getipt. En deze keer gaat het over een complottheorie die eigenlijk om de zoveel tijd weer eens opduikt. Namelijk een groep mensen uit de elite die spannen samen om kinderen te misbruiken in satanistische rituelen. En Alexi heeft zoiets van... dit gerucht waar hij zich op specifieert vindt plaats in 2014.
Echt heel recent.
Ja, in een Londense buitenwijk. Het start eigenlijk allemaal met de moeder van kinderen die met verklaringen naar buiten komt. En hij onderzoekt het allemaal. Oh, het is zo goed. Ja, ik heb het al ondertussen uitgeluisterd.
Ik ben nog maar aan aflevering 2.
En het was zo lang geleden dat ik nog zo de laatste minuten van de laatste aflevering en zo, fuck, het is weer gedaan.
Oh,
zo, het is gedaan
ja.
nu.
Ja, en ik heb het ook geluisterd, ook in één ruk als het ware.
Ja.
Dus ben benieuwd wat er nog gaat komen.
Ja, ik vond het echt heel goed. En heel interessant, die insteek van ja, die complottheorie en dat dat altijd terugkomt. En inderdaad, zo dat satanisme. En waarom mm-hmm. mensen altijd denken dat mensen kinderen opeten. Ik snap het niet zo goed.
Nee, het is een heel vreemd fenomeen ja. dat altijd zo terugkomt.
Ja, en ook altijd zo... De hogere elite eet kinderen op en zo. Maar waarom?
En waarom niet de lagere?
Wel, het ding is, hij legt dan wel zo, maar je zult dat misschien nog wel horen. Legt hem wel zo uit van dat heksen uit de middeleeuwen...
Ik dacht het al wel,
dat
ja.
was dan de lagere... Allee, of dat was een gemarginaliseerde groep, zeg maar, die dat ook kinderen zou hebben opgegeten.
Ah, ja, ja.
Dus wanneer dat die shift naar die rijke mensen is gebeurd, dat weet ik niet.
Oké.
Voilà.
Nee.
En dan heb ik nog een streamstip. Het is weer al schaamteloze zelfreclame. Maar weet je wat? I don't care. Dit is mijn podcast. Ik doe dit al 100 afleveringen. Maar daar kan je vanaf deze week Geldwolven op kijken. Dat is een nieuwe fictiereeks waar ik heb aan meegewerkt. Even kort een inhoud. Het gaat over een fraude-expert, de Frank. En die komt erachter dat de wereld niet zo eerlijk is als hij zelf dacht. Dus hij beslist om voor het eerst in zijn leven de regels te overtreden. En hij doet dat samen met zijn tegenpool. En ze plegen verschillende fraude-oplichtingen. En de een na de andere wordt groter en groter. Ik wil... Gewoon zeggen, voor mij, het personage van Peggy, hashtag Team Peggy voor mij, echt, she's amazing. Ze wordt gespeeld door Marianne de Schutter. Marianne, als je nog niet verloofd bent, trouw met mij. Ze is zo'n goede actrice. Echt waar, haar komische timing is ongelooflijk. En in deze reeks echt super hard. En het personage van Peggy doet me echt altijd heel hard lachen. Dus voilà, als je daar zin in hebt, op streams te vinden. Heb ik hier nog iets opgeschreven? Nee? Heb jij nog iets?
Ik wil gewoon zeggen dat ik naar de Backstreet Boys ben geweest.
Oh my god, ja! Ja, sorry, we hebben dat wel al offline besproken, maar even context ook. Want dat is ook een proces van lange adem
dat
geweest.
Dat is ook een proces van lange adem geweest. Zoals jullie weten heb ik een vriendin, Aniek. En Aniek heeft eigenlijk van in het begin van onze relatie laten weten dat ze mega hard fan is van de Backstreet Boys.
En je bent toch bij haar gebleven?
Had ik niet verwacht.
Nee.
Ik kwam nogal out of the blue.
Vooral maar, omdat Aniek haar muzieksmaak is mega obscuur voor de rest. Maar echt zo donker, obscure.
Ik weet niet of
ambient.
Ambient.
Ja, toch?
Niet per se ambient.
Maar zo
alternatief.
Alternatief. En toch wel zo dingen van... Ja, nee, maar bedoel, je laat me daar straks weer een nummer horen. Ik heb dat leren kennen via Aniek. Ik kon de naam van die zangeres niet eens uitspreken.
Sef Daliza voor mensen die het wel zouden weten. Dus anyway, het kwam als een verrassing dat ze naar de Backstreet Boys luisterde. En ze had me gezegd, als die ooit naar België komen, dan moeten we gaan.
Ja.
En dan had ik gezien, pre-corona, dat ze naar België kwamen. Mm-hmm. Was al uitverkocht.
Oh, nee.
En ik zei, oh nee, oh, dat is nu spijtig. Oké, okay. En ik zei toen, corona happened. Concerten geannuleerd. Ik dacht, in de gaten te houden.
Good for me.
Good for me, niet voor de rest.
Lanceren we hier even een nieuwe complottheorie? Dat jij corona hebt gelanceerd voor dit concert te kunnen bijwonen.
Ik denk het wel, ja. Mag. En ik dacht, nieuw concert. Ik moet klaarzitten voor die tickets. Wij waren toen in Amsterdam.
Ja.
Dus ik heb samen met Laura de tickets gekocht. 'S ochtends vroeg aan de ontbijttafel.
Het was echt twee laptops, gsm's, alle accounts open op Ticketmaster.
Verschrikkelijk. Ja. Zo gaat dat dan tegenwoordig. Mm-hmm. En dan met behulp van Laura heb ik goede plaatsen kunnen uitkiezen. Want Laura, haar brein is eigenlijk gewoon de map van het Sportpaleis.
Ja. Ja, sorry, af en toe ga ik naar een concert, dus ik weet waar je moet zitten. Voilà.
En dan, dus dat was in mei.
Ja.
Mei. Dan, Aniek was in juli jarig, dus dan heb ik de tickets gegeven.
Maar dat vind ik het mafste stuk, dat je van mei tot juli hebt kunnen geheim houden.
Ja, ja.
Want heeft ze tegen u in die periode ooit gezegd, ze komen naar België?
Ah, wel, dat was mijn grote angst, dat ze ging zien...
Ja.
Dat ze gingen komen. En ze heeft dat dus totaal gemist.
Echt?
Gelukkig.
Oh, perfect.
Gelukkig, ja. Dus ik heb haar dan echt kunnen verrassen. Haar mond viel echt tot op de grond.
Ja.
Dus...
Well done.
Weer goed gedaan van mezelf. En dan vorige week was het eindelijk zover. We hebben echt zo afgeteld. Hè,
ja.
Van, nog 5 dagen, nog 4 dagen. En het was zo goed.
Ja.
En het kind was zo blij.
Die filmpjes dat je van haar doorstuurde. Ik denk, heb je ze ook niet gepost op Instagram?
Ja, ja, ja.
Oh, echt een kind in de snoepwinkel. Hilarisch.
Die paret-oogjes.
Ja.
En zelfs ik, want mijn eerste cassetje was van de Backstreet Boys. Dus ik heb ook wel ergens een link met de Backstreet Boys. Niet in de mate dat Aniek de link heeft, maar kan ze ook wel appreciëren met een klassieke hit. Echt waar. Dus ik heb er ook heel erg van genoten, maar om Aniek in die setting te zien met de Backstreet Boys. En het was ook echt goed. Echt, die mannen kunnen zingen.
Ja.
De danspasjes.
Ja, dat zag er ik, want ik vroeg je dan om video's door te sturen. Springen die even uit dat podium?
Oh my god.
Hilarisch.
Die zijn... Het was echt supergoed. Ik heb heel veel ideeën ook opgedaan voor onze live shows. Qua danspasjes.
Ah, gaan we dansen dan?
Ja, ik heb beslist dat we dat nu gaan doen, ja.
Oh my god, wat leuk.
Nee, dus om maar te zeggen, het boek is afgesloten, dus nu kan ik terug genieten van het leven.
Van het leven.
En de Backstreet Boys was een goede opener om daar terug mee te beginnen.
Ja.
En Aniek was... super blij en dat is het belangrijkste.
Over genieten van het leven gesproken. Weet je waar ik nu momenteel heel erg van geniet?
Zegt dus.
Van slapen. Want zoals jullie weten, hebben wij een samenwerking met Emma Sleep. Hè. We hebben alle twee een Emma Sleep matras in ons bezit sinds kort.
Ja.
En ik had die de vorige keer nog niet opgelegd, maar het moment is gekomen, Silke. Ik heb de Emma Sleep opgelegd. Voor wie niet weet waarover het gaat, die ook onder een steen heeft geleefd, net als ons. Emma is een is gepassioneerd om ervoor te zorgen dat iedereen op de beste manier slaap kan krijgen, in de beste kwaliteit. Dat je goede dagen tegemoet gaat. Goede nachten betekent goede dagen. They know. Ze hebben verschillende slaapproducten die zorgen dat je 's nachts kan opladen. Je kan er matrassen vinden op hun website, maar ook boxsprings of bedden. Dus voor ieder wat wils.
En zeg het een keer.
En het is gebeurd. Ze ligt. Het was bij ons met enige angst, net als bij u. Mm-hmm. We hadden een matras, tevreden van. Nieuwe matras.
Wat gaat dat geven?
Ja, ziek goed geslapen.
Ja, ik weet het.
Er zit ook zo'n laagje van bovenop. Heet het memory foam? Ik weet niet of ik de juiste term ga gebruiken. Maar waar dat je zo... Want het is een best stevige matras, mm-hmm. wat ik heel graag heb. Mm-hmm. Maar je zakt er zo toch een beetje in.
Ja.
Love it!
Goed, hè?
Love it!
Ja, ik weet het. Ja.
Ja, mega content van gewoon.
Annieke is heel kritisch. Ja. Die zei me deze week nog van... ik heb eindelijk geen spierpijn meer als ik opsta.
Wel, maar dat ook!
Ja. Amazing. Ja, echt. Nee, het is echt geen kwatsch.
Nee, maar dat is het goede ook. We hebben hier een samenwerking mee, maar we mogen het dan wel zelf testen.
Ja.
En dan is dat gewoon wel fijn als dat fucking goed meevalt.
Inderdaad, ja. Dus
love
heel
it.
Goed.
Wij niet alleen, hè. Ze worden ook beloond als product van het jaar op testaankoop. Als je een matras koopt, heb je 100 nachten om het te testen. Meer dan voldoende. Na een kleine 5 werkdagen had ik zoiets van prima, jij blijft liggen voor de rest van mijn leven. Geen zorgen. Gratis bezorging en retour, 10 jaar garantie. Lijkt me prima. Ben je op zoek naar een nieuwe matras, dan kan je naar emmamatras.be surfen. Het is Black Friday binnenkort. Daar geven zij 55% korting.
Oh,
what the fuck? Dat is meer dan de helft. En wij doen daar nog eens 5% bovenop. En dat is als je onze code gebruikt. En dat is de Volksjury 5 in hoofdletters. emmamatras.be, de Volksjury 5 in hoofdletters. Ja, gewoon doen.
Gewoon doen.
Kopen en slapen.
Sleven. Heel goed slapen.
Heel goed slapen. Live. Live.
Naar de aflevering.
Ja, je hebt gekozen, hè. Dat was grote druk, hè. Want ik was zo opgelucht dat ik niet moest kiezen voor deze.
Ik voelde de druk. Ik heb echt ook meerdere opties. Allee, ik ben echt zo...
In mijn, spiraling down.
Spiraling van, oh, we kunnen dit doen, oh, we kunnen dat doen, oh, we kunnen dit doen. En toen dacht ik, nee. We gaan eens terug naar de essentie ook.
De bron van alles.
Van wat dat wij doen. Wat hebben we ook al heel lang niet meer gedaan, mm-hmm. zeker een jaar... Insecten.
Je hebt dat gecheckt.
Ik heb dat gecheckt. Het is gedateerd van vorig jaar november dat wij nog insecten hebben gedaan. Ik dacht, dat kan toch niet? Dat
is
zo lang geleden is dat wij nog insecten hebben gedaan. Dat was die van in Mexico.
Oh, ja, de Palo Santo. Ja.
Oh, wauw, dat zit er nog goed in bij u.
Ja, ik hou mijn lijstje bij van sectes die ik kan joinen.
Ah, voilà. Kijk,
maar ik schrijf dan de plusjes en de minnetjes op. Ik heb hem nog niet gevonden.
En ik dacht, deze is ook heel interessant omdat we naar Japan gaan. Mm-hmm. En de aflevering in Japan bij ons... hebben wel al wat emoties veroorzaakt.
Dat zijn wel, dat zijn wel altijd blijvertjes, hè?
Inderdaad. Dus ik dacht, voor de 100ste gaan we op die emoties weer spelen. We gaan naar Japan.
Ja, ik wil er even mijn persoonlijke insteek van deze secte even toelichten. Ik ben op reis geweest in Japan.
Op wereldreis?
Nee. Nu heb je al 2 keer wereldreis gezegd. En jij bent niet op wereldreis geweest.
Yeah, I know.
Dus Lucas en ik zijn daar geweest. En het is Lucas die mij voor het eerst over deze secte heeft verteld.
Waar.
Ja, omdat dus... nee, dat ga ik nog niet zeggen, want dan verklap ik al iets.
Ik ben er in aanraking mee gekomen door mijn studies. Ik heb er eens een paper over geschreven.
Dat zegt jij mij nu.
Ja.
Dus het gaat ook weer... Het wordt de classic aflevering. Zulke gaat veel meer weten dan Laura. Wereldreis is al 2 keer gezegd. Misschien moet ik nog iets omverduwen en dan zijn we er.
Maar dit is... Ik heb hem nog teruggevonden op mijn oude computer.
En werd je zo... Fuck, wat heb ik geschreven?
Of... Ja, maar echt cringe. Ook zo wetenschappelijk willen schrijven. Je kent het zo.
Heel goed.
Dat universiteitstaaltje. Het is van 2011 geleden en... ik dacht echt... Oh, ik heb er ook niks aan gehad voor deze aflevering.
Nee, oké. Dat is raar.
Nee, ja.
Wat was de insteek dan van de paper?
Wat is de titel? Aum Shinrikyo, een nieuw religieuze beweging in Japan en zijn geweld.
Kan beter.
Kan beter, hè?
Kan
als
beter.
Onderdeel van de cursus Religie tussen conflict en dialoog. Wel heel interessant.
Heel interessant.
Dus dat vond ik wel heel... Allee, ik zie me... Ik, Ik heb hier ook echt nog levende herinneringen aan dat ik dit geschreven heb in de beep. Dat dus zo'n impact heeft dit verhaal op mij gehad.
Ik snap dat. Ik heb dat gehad met mijn... Was dat mijn bachelorproef? En ik heb dat echt geschreven met op... Ook classic, ja, sorry mama, je mocht eens niet horen, maar ik ga toch zeggen. Veel te laat begonnen, te weinig tijd, nachten door. En ik heb dat gedaan op... het laatste album van Daft Punk. En elke keer als ik die op de radio hoor, ja, zie ik mezelf nog zo... wat ben ik aan het doen?
Ja, maar dat ook bij die paper zo. Ik zie mij echt nog zitten van... Ik weet echt niet of dit echt goed is wat ik aan het doen ben. Maar het zal allemaal... Dat is mijn universiteitsleven. Ik weet het niet, maar het zal wel en we zien wel.
En ik hoop dat het op tijd klaar is. Voilà. Korte samenvatting van onze studie.
En het werd ook niet beter, of zo. Elke jaar werd zo...
Oké, let's dive in.
Let's dive in. We zijn 20 maart 1995, in de ochtend in Tokio. En 5 mannen die gaan de metro binnen. Die gaan ondergronds, als het ware. Ja. En ze hebben alle 5 een paraplu bij en een tas. Mm-hmm. En daarin zit eigenlijk een pakketje dat gewikkeld zit in krantenpapier.
Ja. Ik ga even de namen en de jobs van de mannen geven. We hebben Ikuo Hayashi, hij is een dokter, dus medisch geschoold. Yasuo Hayashi, hij is 37 jaar oud, hij is een elektrische ingenieur. Dan hebben we de 30 jaar oude Kenichi Hirose. En hij is afgestudeerd met grootste onderscheiding in de fysica. Dan hebben we Masato Yokoyama, 31, ook in fysica afgestudeerd. En de 27-jarige Toru Toyoda, die ook in fysica is afgestudeerd.
Slimme mensen.
Een hoopje brein bijeen.
Exact. Voilà. En ze zijn dus de ondergronds metro binnengegaan en ze nemen elk een andere metro. Hè? Dus aan het einde van het metronetwerk van Tokio. Ja. Als je zo kaartjes hebt, dan nemen ze elk aan het einde van het netwerk een metro. Maar op een gegeven moment zouden die 5 metro's elkaar kruisen, mm-hmm, in het station van Kasumigaseki. Mm-hmm. En daar bevinden zich ook de meeste kantoren van het Japanse kabinet. Ja. Maar enkele stops voordat de metrotreinen in Kasumigaseki zouden arriveren, prikken die 5 mannen met hun paraplu's in die tassen.
Ja.
En daarna lopen ze weer gewoon de metro uit.
Stappen ze eigenlijk de halte uit.
Ja, en gaan ze weer bovengronds. En voordat de passagiers het eigenlijk allemaal goed en wel beseffen, vullen die metro's zich met een soort van onzichtbaar gas. Mm-hmm. In de trein en op de perrons beginnen mensen flauw te vallen, ze beginnen te braken, te stuiptrekken. Sommigen kregen zelfs het schuim op de mond, er kwam bloed uit de neus, allemaal verslagen van ooggetuigen. Het gas had ook een heel sterke geur, mm-hmm, die omschreven werd als zuurig. Mm-hmm. Maar er waren ook echt mensen die ter plekke gewoon in elkaar stuikten. Hè. Anderen konden zich nog maar amper voortslepen. En eigenlijk wordt het snel duidelijk dat het om sarin-gas gaat. Ja. Oftewel, een van de gevaarlijkste zenuwgassen ter wereld. En bij het minste dat je daar nog maar in aanraking mee komt of inademt, kun je daar al aan sterven.
Ik heb het even opgezocht, want zoals jullie weten ben ik een kei in fysica, dat is echt...
Wij allebei, by the way.
Dat is echt mijn passie. Forte, mijn passie. ik ben er zo goed in dat ik moest opzoeken wat saringas was. Jesus, waar heb ik dat nu opgeschreven? Ik heb het echt zo apart en schuin gezet. 1 minuut. Ja. Het is een zenuwgas. En wanneer het menselijke lichaam binnenkomt, dan verstoort het de signalen van de zenuwen. Dat betekent dat dus uw zenuwen niet meer kunnen communiceren met uw hersenen. Er treedt verlamming op in de spieren, in de organen, wat uiteindelijk tot de dood zal leiden. Het is ontwikkeld als chemische oorlogsvoering en zijn bekendste gebruiker, misschien moeten we dat ook al even meegeven, is onze goede vriend Adolf Hitler. Voilà, dus dat is het gas dat in de metro... Ja. Verspreid wordt.
En er is geen behandeling voor. Er is geen geneesmiddel. De enige behandelingsmethode blijkt eigenlijk te zijn dat ze de ademhaling proberen te controleren, mm-hmm, zodat de lever de werking daarvan goed blijft gaan. Ja. Omdat die het gif
kan verwerken.
Kan verwerken, ja, inderdaad. Maar er bestaat dus geen medicatie tegen. Dus nee, mensen moeten dat gewoon ondergaan en hopen op het beste.
En hopen dat je blijft leven.
En hopen dat je blijft leven, inderdaad. Ja, maar ze moeten wel zo snel mogelijk behandeld worden, mm-hmm, met wat er dan mogelijk is, om blijvende schade aan het zenuwstelsel te voorkomen.
Ja, en ik vermoed ook, ja, zo snel mogelijk stoppen met het in te ademen. Maar ja, daar zit natuurlijk hier de catch, want we zitten in de fucking metro. En als je al uit het toestel bent, zit je inderdaad nog altijd ondergrond.
Ja, want het verspreidt zich helemaal in heel de metro van Tokio. Ik ben verschillende cijfers tegengekomen, maar ik heb dat er 12 mensen gestorven zijn.
Ja.
50 mensen zijn zwaar gewond en 1000 anderen zullen altijd fysieke klachten hebben, zoals problemen met het zicht. Mm-hmm. Dan denk je natuurlijk, wie de fuck doet zoiets?
Waarom?
Waarom ook? Nu, er wordt niet meteen gedacht aan de normale terroristische groeperingen in Japan.
Want die waren er?
Er waren wel in de jaren daarvoor, zijn er hier en daar wel eens, zowel van linkse organisaties als rechtse organisaties, aanslagen geweest.
Okay.
Maar die hebben nooit gifgas gebruikt tot dan toe. Dus ze hebben zoiets van, we hebben geen idee wie dan de daders en hun motieven kunnen zijn.
Mm-hmm.
Het enige wat ze hebben, is dat er eerder die maand 2 gelijkaardige incidenten hebben plaatsgevonden, waarvan ze dan denken dat dat een generale repetitie zou kunnen zijn geweest voor de aanslag van 20 maart. De eerste was op 15 maart. Werden er in een metrostation 3 geheimzinnige diplomatenkoffertjes gevonden, die elk 3 tankjes met een onbekende vloeistof, kleine ventilatoren, ventielen en de batterij bevatten. En uit een van die tankjes kwam ook nevel.
Mm-hmm.
En 10 dagen daarvoor moesten er 19 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen nadat ze een trein in Yokohama geheimzinnige dampen hadden ingeademd en last kregen van prikkende ogen en pijn bij het ademhalen. Maar er werd niet achterhaald wat dat het probleem geweest kon zijn, waar dat gas allemaal vandaan komt.
Ik vind dat heel beangstigend, sowieso de aanslag, maar het feit dat er al 2 keer daarvoor iets dergelijks is. Ik kan nu wel even mijn fun fact van de secte vertellen, of hoe ik het heb ontdekt. Wij waren in Japan en in de metro's waren nergens vuilbakken. En als ze er waren, waren ze doorzichtig.
Wow.
En die zijn blijkbaar allemaal weggehaald na de aanslag. Omdat ze wilden vermijden dat mensen dingen konden achterlaten en dumpen.
Mm.
En ik herinner me dat ze dat in Brussel hebben ze ook alle vuilbakken veranderd naar gewoon plastieke zakken rond een ring na de aanslagen in Brussel.
Ah, oké, dat wist ik niet.
Zot, hè?
Zot, ja.
En dus ja, we hadden dat, ik denk dat wij, ik weet niet, we hadden afval en we konden maar niks vinden. En dan hebben we dat zitten opzoeken. En ik weet dat Lucas die secte naar mij pitchen als er was iemand en die dacht dat hij Jezus was en dan heeft hij een aanslag op de... Dus ik, dat was, en dan was ik zo, ja, zal wel. En dan mijn true crime brein dan beginnen zoeken. En dan was ik zo, dit is er gebeurd. Er is wel meer aan de hand dan
dat wat
jij
niet vertellen.
Zegt. Ja, sorry, maar er is wel... Jezus is erbij betrokken.
Jezus is er zeker bij betrokken. Maar er is niemand die eigenlijk die aanslag opeist, de 3. Er is niemand die naar voren komt en zegt, dit waren wij. Maar langzamerhand komt zo de secte van Aum Shinrikyo in beeld. Er waren al klachten geweest in 1993 van een 100 inwoners van de Tokyose wijk Koto over giftige gassen die opstegen uit de gebouwen van Aum Shinrikyo.
Ja.
En dan was er ook nog eens een klacht van de secte tegen een directeur van een bedrijf daar in de buurt, waarvan zij, de secte zei van ja, die heeft sarin verspreid in ons onderkomen.
Mm-hmm.
En ja, bon, daar moet een klacht tegen. Die moet achter in de gevangenis terechtkomen. Maar de directeur heeft op zijn beurt dan een tegenklacht ingediend tegen de secte dat zij het waren.
Ja.
Maar zij zeggen van ja, nee, we hebben er echt niks mee te maken.
Ik vind het crazy dat er op zo'n korte periode zoveel saringas aanwezig is.
Ja.
En dat niet heel de wereld op zijn kop... Ik bedoel, ik was 3 jaar, dus ik weet niet of de wereld op zijn kop stond. Maar ik vind het gewoon zot. Ik bedoel, dat is een oorlogswapen. En er wordt een klacht over een oorlogswapen. Dat is alsof ik zou zeggen, er staat een tank in mijn tuin met een bazooka op. En dat irriteert me. Dat maakt je toch zorgen of zo?
Zo klonk het inderdaad. Ja. En ze kloegen dat er wat sarin was vrijgekomen.
Ja. Ja.
Nee, dus laten we gewoon naar het begin gaan.
Naar de bron van dit alles. En daarvoor moeten we naar 2 maart 1955. Want dan wordt Matsumoto Shizuo geboren. Hij is de 4de zoon in een familie van 5 broers en 2 zussen. Het is geen al te rijke familie. De papa is een laag geschoolde tatami-maker. Dat zijn zo die matten die je in traditionele Japanse huizen tegenkomt. Ze wonen in Yatsushiro. Het is het meest zuidelijke eiland van Japan. En Matsumoto, sorry, ik heb dit ook al tegen Silke gezegd. Ik moet heel de tijd aan Matsumatsu denken van oh Gerso, als ik deze naam hoor.
Ja, voilà.
Het is, maar het is niet dezelfde persoon. Maar bon, Matsumoto wordt geboren met een erfelijke vorm van de oogziekte glaucoom. Met mijn fysische achtergrond dacht ik ga dat ook even uitleggen aan jullie, want jullie kennen dat natuurlijk niet. En een glaucoom is een schade aan de zenuwvezels en de oogzenuw, waardoor dat er tussen de oogzenuw en de hersenen geen contact is, waardoor je dus aan dat oog blind is. Dus Matsumoto is blind aan het linkeroog en met het rechteroog kan hij slechts 30% zien. Zijn papa heeft zoiets van, fuck, we zijn een arm gezin. Ja, mijn kind is visueel gehandicapt, dat is dikke kak. Maar Japan, als best vooruitstrevende maatschappij, heeft daar een oplossing voor. Er zijn speciale scholen voor mensen die blind zijn, effectief blind. En via omwegen krijgt Matsumoto zijn vader, zijn zoon, toch op die school ingeschreven, terwijl dat hij ja, eigenlijk wel nog voor 30% kan zien.
Het is niet veel, maar hij kan nog zien.
Nee, en het is eigenlijk op deze gebeurtenis dat het spreekwoord in het land der blinden is koning één oog koning is gebaseerd. Nee, dat is ook niet waar, maar het is wel van toepassing.
Ja.
Want de hele klas is blind en Matsumoto kan een beetje zien, waardoor dat hij eigenlijk ja, boven de rest komt op school.
Mm-hmm.
En daar ja, geraakt zijn karakter... Dat zet zijn karakter wel direct...
In the picture.
In the picture. Hij maakt daar eigenlijk gebruik van in de jaren dat hij op school zit... Hij biedt hulp aan zijn blinde studiegenoten. Hij zegt, ik zal met jullie naar de winkel gaan en jullie begeleiden naar de kapper. Maar in ruil vraagt Matsumoto geld. Hij bedreigt eigenlijk zijn blinde klasgenoten en maakt eigenlijk gewoon zwaar misbruik van hen. Hij heeft toch wel een... Nee, zeg maar.
Dat hij ook op een gegeven moment de slaapzaal heeft geprobeerd in brand te steken.
Ja.
En dat die leerkrachten die hem... Bij hem riepen, daar riep hij naartoe, wacht maar, later word ik eerste minister.
Ja.
Dus het had al...
En dat is goed dat je dat zegt, want dat is zijn goal in life. Hè. Hij wil eigenlijk baas van de wereld worden, maar hij is nog maar een kind, dus het hoogst gegrepene op dat moment in zijn kinderbrein is, ik wil baas zijn van dit land, dus ik wil de eerste minister van Japan worden. En hij denkt, kijk, ik ga klein beginnen, ik wil leider worden, voorzitter van de schoolraad? Is dat juist wat ik zeg?
Ja, voorzitter van de schoolraad.
Ja, de leerling die boven alle leerlingen staat, maar dan wettelijk gezien. Hoe zeg je dat?
Huh?
Ja, hij wil toch zo de aanvoerder van de school worden?
Ja, voilà. Ik denk dat het wel duidelijk is wat dat wilt zeggen.
Dus hij moet daarvoor campagne voeren, net als andere leerlingen. En jaar na jaar wordt hij niet verkozen. En tegen het einde van zijn schoolcarrière... wordt hij daar eens heel kwaad over tegen een leerkracht. En die zegt, ja, jullie sjoemelen met die resultaten, want ik help iedereen en iedereen heeft mij zo graag. En jullie saboteren mij. En dat is sowieso omdat ik wel nog een beetje kan zien. En hij krijgt echt zo dat complex van iedereen is tegen mij.
Mm-hmm.
Waarop de leerkrachten hem fijntjes zeggen dat niemand voor hem stemt, omdat niemand hem leuk vindt. Omdat hij al zijn medeleerlingen heel de tijd in het zak zet.
Mm-hmm.
Dus die woede van Matsumoto begint zich...
Begint al te groeien.
Hij studeert af van de... Ik wil zeggen de blindenschool, maar dat klinkt zo stout, hè?
Van school.
Hij studeert af van school en zijn volgende goal in life is om naar de universiteit te gaan. Ook daar studeert hij voor de ingangsexamens, maar deze keer wordt hij tegengehouden omwille van zijn slechte ogen. Dus hij mag niet starten aan de universiteit. Dus dat is natuurlijk weer een knauw in dat zelfvertrouwen dat al heel moeilijk zit met alles wat dat er... al die jaren al gebeurd is. Dus beslist hij om dan maar de opleiding te volgen die daar al zijn medeleerlingen van de school volgen. En dat is acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde. Ik vind dit zo opmerkelijk, maar anderzijds ook zo begrijpelijk. Dus dat zijn mensen die slechtziend zijn en zij kiezen allemaal voor die richting, omdat zij missen een zintuig, waardoor dat zij veel meer kunnen aanvoelen en daar... veel vlotter mee zijn. Dus blijkbaar heel veel mensen met een beperkte visibiliteit, is dat juist, kiezen voor die opleiding omdat zij daar dan wel sterk in zijn of zo. Dus hij trekt ook naar die school om acupunctuur en traditionele geneeskunde te studeren.
Ja, en dat is dan in de jaren 70 ondertussen.
Ja.
Dus hij is daarmee bezig, maar in 1982 komt hij toch in de problemen. Hij wordt veroordeeld tot 20 dagen gevangenisstraf en een serieuze boete, omdat hij mensen heeft opgelicht. Want wat heeft hij gedaan in zijn apotheek voor Chinese geneeskunde? Hij heeft duizenden doses verkocht van een middel tegen reuma op basis van uienschillen en kattenpis.
Maar het kan maar helpen.
Ja, je weet het nooit, hè. Maar bon...
Nee, ik bedoel, nee. Oplichter.
Nee. Dus bon, 2 jaar later, in 1984, is er toch... Allee, komt hij tot bepaalde inzichten. Ja. Hij heeft zoiets van, ik verveel me te pletteren hier in mijn Chinese geneeskunde, apotheek en acupunctuurtoestanden.
Het is toch niet voor mij. Ik bedoel, ik zie wel nog voor 30%,
exact,
hè, jongens.
Exact. Ik wil een ander leven. Ik ga starten met een nieuwe naam. Shoko Asahara. Lied van het vlas betekent dat in het Japans. Wat dat betekent?
Ook zo maf dat je voor je eigen... Allee, ik weet dat dat juridisch wel kan, maar dat je zo... Denk, dat je opstaat op een dag en denkt, ik ga mijn naam veranderen.
Ja, ik heb het gehad.
Ik heb het gehad met Silke. Wat zou jij kiezen?
Lara.
Ah ja. Dat zou handig zijn. Dat zou super praktisch
zijn. Nee, ik heb er eigenlijk nog niet over na... Ja, nee.
Maar ja, nee, je bent echt ook een Silke. Hoewel dat iedereen zegt dat jij een Lara bent en ik een Silke.
Kijk. Oké. Dan nog eens 2 jaar
We
later.
We gaan Matsumoto vanaf nu dus Asahara heet.
Of Shoko?
Shoko.
Shoko Asahara, een van de 2. Dus nog eens 2 jaar later, in 1986, denkt Shoko van... Oké, ik moet naar de Himalaya's.
Mm-hmm. Ze roepen mij, de bergen roepen mij.
Om verlicht te worden. En daar ziet hij inderdaad het licht en hij transformeert zichzelf naar een goeroe.
Ja.
Hij maakt gebruik van boeddhisme, mixt dan met het hindoeïsme... Gooit er nog wat yoga tussen en gebruikt dan ook nog eens wat van het christendom en voornamelijk het concept van de Armageddon.
Armageddon is dus blijkbaar meer dan een Hollywoodfilm.
Blijkbaar.
Maar wist jij dat?
Nee.
Ik was echt
zo... Heb ik dit ooit gezien?
Ja, je hebt dat wel gezien, denk ik.
Ja, waarschijnlijk.
Ik denk het wel. Maar het concept van Armageddon... Nu ga ik het zo opzoeken.
Armageddon.
Is eigenlijk toch gewoon een beetje de apocalypse, het einde van de wereld dat er aan zit te komen. Ik wil nog even zeggen, in die Himalaya heeft het inzicht van Shoko is gekomen omdat hij van zichzelf aangeeft dat hij het Kundalini-ontwaken heeft meegemaakt. Wat dat, ik ben dan daarvoor op internet gaan kijken wat dat betekent, want fysica is mijn forte, maar het Kundalini-ontwaken niet.
Spiritualiteit iets minder.
Minder. Ik weet dat je stenen met volle maan in de tuin moet leggen, maar ik weet niet welke. En, dus ik ben daar even gaan opzoeken. En op de website www.dewijsheidvanjehart.nl is er een zeer interessante blogpost over het Kundalini-ontwaken. Ik heb hem voor jullie gelezen. Klein kotsje gelegd. Het komt erop neer dat je God wordt.
Ah, kijk.
Voilà. Dus dat is waar dat hij... Hij maakt dat ontwaken mee en hij heeft zoiets van, oké, en nu ben ik God. En dan beslist hij dus om uit al die religies wat te shoppen en zijn eigen religie te starten.
Super.
Ja, super.
Maar daar blijft het ook niet bij, want hij zegt, ja, we leven in een moderne samenleving, we hebben technologie hier, laten we daar ook dingen van gebruiken.
Ja.
En hij wil eigenlijk die toestellen gebruiken zodat mensen sneller tot die verlichting komen. Hè. Hij focust zich voornamelijk op de jongeren van Japan. Mm-hmm. Dat gaat zo over zo die badmuts met elektroden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, die heb ik liggen in mijn schuif.
Waarom?
Nee. Nee, maar sorry, badmutsen met elektroden?
Ja, dat je zo opzet als je zo'n onderzoek... Of zo'n slaaponderzoek. Ja, ik noem het een badmuts.
Maar ja, we zijn zo... Eind jaren 80, begin jaren 90, dan zaten we toch zo... Allee, we zijn richting dat millennium aan het gaan. En ik heb het gevoel dat in heel de wereld er dan zo'n soort van mini-paniekje was. Van, shit, die maanlanding is echt al even geleden. En we hebben precies al lang geen technologische evolutie meer gemaakt. Het is nu de moment. En er begon zo wat, overal wat te spelen.
Ja, en hij past ook astrale teleportatie toe. Dus dat wil eigenlijk dat je teleporteert door uit je lichaam te treden. En magisch DNA. Wat hij daarmee bedoelt... Weet ik niet meteen.
Maar I love DNA, dus
zeker, give it to me.
Geef mij magisch DNA.
En hij zegt eigenlijk van, kijk, het is mijn doel om alle zonden van de wereld op mij te nemen.
Oh, so sweet.
En ik kan mijn spirituele krachten overgeven aan mijn volgers.
Ja?
En zodoende hun zonden
en
slechte daden wegnemen.
Maar je moet hem wel volgen.
En hij zegt dan eigenlijk ook even met die Armageddon van de mensheid, daar komt een einde aan.
Ja.
Alleen voor de mensen die mij volgen,
mm-hmm.
die zullen kunnen verder leven. En hij zegt van ja, Armageddon 1997.
Die apocalyps komt er rond 1997. Hij geeft zichzelf wel een beetje een timeframe, want hij zegt het kan in 1997, maar let's give it a stretch. Het zal tussen 1997 en 2003 zijn.
Oh, kijk, ja, goed. Nee, vind ik beter dan zo'n specifieke datum.
Ja, we hebben lang in onze jonge jaren, was er lang sprake van het jaar 2012 met die Maya-kalender. Ja. Ik vond dat heel specifiek, ik vond dat wat jammer.
Ja, inderdaad.
Dus ik heb wel surreal graag...
pressure voor het einde van de wereld.
Het is dat, weet je, God, misschien is hij daar niet klaar voor.
Kan zomaar.
Dus ik vind die stretch van 5 jaar aangenaam.
Dat is enige wat...
Dat wil ik hem even... Dat wil ik de show...
Goed gedaan.
Proficiat. Oké. Okay.
Nu, de volgelingen. Wie waren die mensen?
Hij weet ze wel uit te kiezen. Hè. We hebben het daar straks al een beetje getriggerd bij het opsommen van de 5 mensen in de metro. Maar wat dat de Choco eigenlijk doet, is het product van zijn tijd en van zijn samenleving... Hij begrijpt dat wel heel goed. Hè. We zitten in Japan in de jaren 90. En Japan is een cultuur waar op dat moment, en ik vrees nog altijd, de focus heel hard ligt op onderwijs. Hè. We zitten in een maatschappij waar heel weinig kinderen per gezin zijn. Het is niet zoals in China dat er een verplicht 1 kind...
Wet
is. Maar er zijn heel weinig kinderen en ouders leggen heel veel druk op hun kinderen. Kinderen moeten 240 dagen per jaar naar school. Ik was zo, what the fuck, dat lijkt mij prima. En dan begon ik uit te tellen en dat is echt wel... Wij gaan 190 dagen per jaar naar school. Dus het is wel een groot verschil. En als ze dan niet op school zijn, ligt de focus nog altijd op hobby's die hen verder in het leven kunnen brengen. Dus niet echt plezier maken. Dus dat is eigenlijk de maatschappij waarin dat die kinderen opgroeien... waar dat ze dan wel in kunnen vluchten. En we zitten in die tegen het millennium, dus die computers komen in beeld. Voor mij was dat Freddy Fish. Ik weet niet wat dat jij speelde.
Ah ja, Freddy Fish, ja, zeker. Absoluut.
Daar kon ik mij ook in verliezen als ik niet op school zat. De Sims 2, dat soort dingen.
Absoluut.
Bij hen ook computerspelletjes, waar dat ze dan met vrienden over konden spreken. Fantasywereld en die anime, hè. Iets wat daar heel groot is geworden in Japan. Allemaal alternatieve realiteiten, zeg maar. Ja, droomverhalen, fantasiewerelden. En dat is waar dat de Japanse jeugd in groot wordt. En Choco... richt zich eigenlijk op het segment van jongvolwassenen die dat enerzijds heel hard mee zijn met die opleiding en heel slim zijn. Hè. Ze gaan allemaal, de mensen die jij zoekt komen allemaal uit opleidingen fysica, uit grote techbedrijven. Maar die los van hun werk of van hun studies moeilijk kunnen aarden in de verontwikkelde maatschappij die Japan is. Hè. Het is een heel dichtgevolgd gebied. Je bent nooit alleen. En er is wel een... Het heeft ook een naam, wacht, heb jij het opgeschreven?
Ik heb het hier ook ergens staan. Even kijken. De otaku.
Ja, en dat is een term die ze geven aan mensen, iets wat ik vandaag een introvert zou noemen, denk ik.
Ja,
verder gaan dan een introvert, hè?
In het artikel dat ik heb gelezen, beschrijven ze het de Japanse versie van computer nerds. Eigenlijk mensen die... eigenlijk elke seconde van hun vrije tijd online zijn.
Maar vooral toch niet in de echt... of moeite hebben met... dagelijks contact.
Ja. Ze worden omschreven als stille kinderen met weinig interesse voor de buitenwereld. En dat ze vooral dus veel bezig zijn met computers en de anime.
Ja. En hij richt zich op die mensen. Ik denk enerzijds omdat die fucking intelligent zijn. Mm-hmm. Hè, en hij is heel erg bezig met die technologie en hoe dat hij daarmee de wereld kan redden. Of toch zijn volgers kan redden. Dus daarvoor heeft hij die brains nodig. Wel nodig. En anderzijds geeft hij die mensen, door te zeggen, je bent welkom in mijn universum, een wereld om voor te leven.
Mm-hmm. Dan de samenleving waarin ze zijn opgegroeid.
Ik heb er een paar opgeschreven.
Ja, doe maar.
Een voorbeeld is Shaishi Endo, 28 jaar, die een dure en prestigieuze opleiding aan het volgen is aan de Kyoto Universiteit. Zit in genetica, medische opleiding, is echt heel goed bezig en beslist om die opleiding achter zich te laten om zich te concentreren op het leven met Choco. Een andere is Masami Tsuchiya, 24 jaar. Krijgt in de petrochemie een hele grote job aangeboden. Beslist ook om daar niet op in te gaan, om tot de secte toe te treden. En zo'n hele lijst van mensen
die...
Ik
heb er nog wel een paar
interessante... Ja, ik ook. Gaan we ze allemaal op...
Ik wil er nog wel eentje doen, die ik wel tragisch, toch hilarisch.
Oh, ik weet wie. Den Hideo, ga dat zeggen. Nee?
Ook, maar daarvoor is er ook nog Fumihiro Yoju,
ja, ja.
26, die ook aan universiteit heeft gestudeerd. Hij mag gaan werken aan het National Space Development Agency of Japan, of Japan. Maar na 2 weken had hij al zoiets van, dit is niks voor mij. En ja, bon, mensen die hem die job hebben gegeven, die zijn echt zoiets van, maar gast, dit is echt een van de meest prestigieuze jobs in uw veld dat je kunt krijgen.
Ja, je hebt hiervoor gestudeerd, what the fuck. Ja.
Waarom stopt je hiermee? En hij zegt, ja, kijk, mijn job hier is incompatibel met mijn interesse in yoga.
Ja.
Dan is er nog Hideo Murai.
Ja.
Hij is een astrofysicus. Hij is briljant.
Kan iemand mij uitleggen, maar een astro is toch het heelal?
Het heeft met de sterren te maken, inderdaad.
En dan fysica.
En hoe dat alles in verband staat waarschijnlijk met elkaar. Voilà, tot daar mijn kennis.
Daar zijn jij in afgestudeerd, precies. Hè?
Ja, ja, absoluut. Dus ik heb daar ook nog een paper over geschreven.
Op 2 dagen tijd, ja, wel, zeker.
En toen wist ik wel waar het over ging. Dus hij wordt omschreven als een briljant persoon. Hij is wel intens, maar zachtaardig. Mm-hmm. En hij zou eigenlijk uiteindelijk de hoofdwetenschapper worden van de secte en ook eigenlijk een soort van de ingenieur van de apocalyps.
Mm-hmm.
Nu is kindertijd, ja, de ingenieur van... Ik heb apocalyps, vind ik wel een goede titel voor nu bio of zo.
Ja, ik ben echt zo... Ik ben Instagram...
ik was het ook aan het denken. Ingenieurs van de apocalyps. Dit is ons nieuwe tagline van de Volksjury.
Ja, weg met speculeren over onopgelost.
Ingenieurs van de apocalyps. En... als kind was hij eigenlijk best wel rustig. Hij ging graag fietsen. Hij hield van wetenschap en zo. Op een normaal niveau, om het zo maar te zeggen. En hij mocht dan gaan werken bij Kobe Steel. Dat is een Japanse staalgigant. En hij deed er eigenlijk experimenten om staal super kneedbaar te maken. Wat, ja...
In mijn hoofd niet gaat.
Dat gaat niet.
Dat gaat niet, nee.
Maar hij vond dat niet fulfilling genoeg. Dus na 2 jaar heeft hij zoiets van... zijn gedrag begint zo wat te veranderen.
Mm-hmm.
En hij komt eigenlijk toevallig een boek tegen van Aum Shinrikyo. Want wat deed Shoko?
Ja.
Die ging eigenlijk via anime, via tijdschriften, via dingen die deze kerels en meisjes en iedereen die in die velden zat in maar interessant vond, daar ging hij zich op werpen.
Het is een beetje zoals targeted reclame
vandaag
de dag. Als jij 3 keer na elkaar een rood kleed op Zalando bestelt, dan zou de Shoko zeggen, als ik die mensen wil bereiken, maak ik reclame voor mijn lichtgevend rood kleed.
Voilà, zoiets.
Dat is wat hij deed. Ja.
En hij was eigenlijk, bij hem specifiek ging het over yoga.
Mm-hmm.
En hij was eigenlijk meteen hooked. Nu, hij is... hij praat er ook over met collega's, want het gaat ook over levitation. Zweven.
Ja, opstijgen. Is er een vertaling? Wacht, ik ga het even opzoeken.
Dat is goed, ik ga ondertussen verder. En ook over telepathie.
Ik hoor de hele tijd nu Dua Lipa in mijn hoofd.
Dua Lipa.
I'm levitated.
Dus hij had het daar ook wel over met zijn collega's, wat ik wel straf vind. Wat een
levitatie.
Levitatie. Want op zich zou ik zoiets voor mezelf houden. Als ik...
Ja, oké, maar als je staal kneedbaar kunt maken, dan vind ik het onderwerp levitatie niet zo uitzonderlijk.
Oké.
Ik weet niet wat er in de fysica mogelijk is.
Ja.
Ondanks dat het mijn forte is.
Dat woord.
Daar ben ik nog niet in mijn postdoctoraat. Maar ik denk dat het kan. Ik denk dat het kan.
Dus hij verliest zo al zijn interesse in zijn carrière, die best wel goed is eigenlijk. Hè.
Ja.
Hij is ook verloofd.
Ja, dit vond ik een heel leuk weetje.
Ja, dus heel veel Japanse mannen, nemen hun verloofde mee naar Hawaii om daar te trouwen.
Uh-huh.
Maar Hideo zo, nee. Wij gaan naar Nepal. Waarschijnlijk omdat dat...
Voor
de spiritualiteit, inderdaad. En wanneer hij terugkomt, zegt hij tegen iedereen van... Bye, I'm out. Ook tegen zijn bedrijf, tegen zijn familie. Neemt hij zijn vrouw mee? Ik denk het dan wel.
Ik denk het ook, ja.
En wordt hij lid van de Aum Shinrikyo. En zijn ouders hebben echt nog wel zo mega hard geprobeerd om hem eruit te halen, maar het lukte gewoon niet.
Levitation was too strong.
Exact. Hideo was op dat moment 30 en hij wordt eigenlijk de senior scientist bij de secte. En ja, zij proberen echt wel, hij en de andere breinen binnen de secte proberen echt zowel de ideeën die Choco heeft te verwezenlijken, tot realiteit te brengen. Hè? Door moderne wetenschap te gebruiken, technologieën van die tijd, allemaal te gebruiken. En natuurlijk ook om technologieën te ontwikkelen zodat ze beschermd zouden zijn als de als Armageddon eenmaal daar zou zijn.
Want die focus op die Armageddon is wel echt de main...
Ja, focus. Allee,
ja, dat is de main focus van de cult. Ik wou gewoon nog even zeggen, omdat we daar straks aangehaald hebben, dat hij targetreclame gebruikte om die mensen te bereiken. Een van de dingen, en ook omdat we het over levitatie hebben, een van de dingen dat hij heeft gepubliceerd is een foto van zichzelf, Choco, terwijl hij leviteert. Is het een, mag ik het vervoegen? Mag ik levitatie leviteren?
Je hebt je postdoctoraat bijna.
Ik ga even mijn promotor contacteren. Google. Nee. Dus tijdens levitatie vraagt hij eigenlijk aan een magazine om een foto van hem te nemen, zodat ze die kunnen publiceren om aan te tonen van wat ik hier doe bij mijn... Niet secte, maar bij mijn geloof, zeg maar, hè, is wel legit. En hij heeft met die foto veel belangstelling gekregen en ook veel volgertjes gewonnen.
Volgertjes.
Ik ga de foto delen. Ik heb hem daar straks ook aan Silke laten zien. En ik kan het bijna niet geloven dat mensen daar zijn ingetrapt. We zien Choco inderdaad zweven boven de grond, as it should be. Maar aan
hij
alles,
zit in kleermakers.
Hij zit in kleermakers, maar aan alles ziet je... dat er iets niet klopt. En achteraf is dus gebleken, heeft hij bekend, of heeft de fotograaf die de foto heeft genomen, dat weet ik niet, bekend dat hij dus, dus in kleermakers zit, also in de yoga-kleermakers zit, dus met zijn voeten zo over elkaar. En dat hij zich afduwt op de grond met zijn handen, die dan snel... Snap je? Hij is wel heel sportief en heel krachtig, dus hij kan zich wel afduwen, waardoor dat er een kleine sprong is eigenlijk, en je dus even zweeft, en dan legt hij dus snel zijn handen op zijn benen, maar hij knijpt echt zijn gezicht samen, zo van, this better be the right picture, en dan is de foto genomen.
Ja, voilà.
Dus...
Maar tot nu toe blijven we in levitatie geloven. Hè?
All tricks and magic. Kijk, weet je, zolang het niet bewezen is dat het niet kan...
Kan het
voor mij. Dat is mijn motto in het leven.
Dat is een heel goed motto om iets...
Zoals mijn fysica-doctoraat. Zolang het niet bewezen is dat ik het niet kan.
En de motto is een droom van mij.
Wat?
Zegt u dan niks?
Nee?
De motto, dat is een droom van mij. Dat is van me uit Blind Date. Zegt u dan niks? Er wordt zo Ingeborg... Hè,
ja?
Vraagt zo aan de deelnemers...
en
wat is uw motto?
Dat is een droom van mij. Amazing! Ja, nee, sorry. Oh.
Allee, ik ga je dat straks laten zien.
Ja, wil ik zien.
Staat op YouTube. Blind Date Ingeborg motto.
Okay.
Motto is een droom van mij. We gaan verder.
We zijn terug bij levitatie.
Ja, want we hebben het al gehad dat Choco uit allerlei religies dingen is gaan plukken.
Ja.
Maar ze halen ook hun inspiratie uit één bepaald boek, als het gaat over de apocalyps, over Armageddon, hoe dat concreet in zijn werk gaat gaan.
Ik ga even een zinnetje voorlezen, dat uit de roman komt eigenlijk, maar dat je eigenlijk direct weet van, ah ja, dat is één op één de cult waar dat we nu... dus. The empire will vanish, and all it good with it. The accumulated knowledge will decay. And the order... and the order will vanish. Behalve... Dus, sorry, ik had het half vertaald. Dus dit heb ik niet... Oké, ik ga het gewoon vrij vertalen. Ja. Dus het koninkrijk of het keizerrijk zal verdwijnen met al het goed dat er mee gepaard gaat. En enkel de personen die geloven en die sterk genoeg zijn, zullen het overleven en zullen onze samenleving verder kunnen zetten.
Kijk, voilà.
En je zou denken, dit is Choco die dit zegt, maar het is niet Choco.
Het komt uit een boekenreeks van Isaac Asimov en het is een science fiction reeks genaamd Foundation. Het werd geschreven in de jaren 40 en 50 en vertelt eigenlijk het verhaal van Harry Seldon, die een geheime genootschap vormt om het Galactisch Koninkrijk weer op te bouwen nadat ze is ingestort 10.000 jaar in de toekomst. En in Foundation verzamelt Harry Seldon, dus de held van het verhaal, eigenlijk allerlei wetenschappers, geschiedkundigen,
slimme mensen
om de knowledge te proberen te bewaren.
Te bewaren, ja.
Om dan
later... Nieuwe, eigenlijk zo van, ik pak alle slimme mensen van de wereld en wij gaan samen de nieuwe wereld starten.
Ja.
En alle mensen die hun papers één dag voor de deadline schrijven, mogen niet mee.
Nee, voilà. Okay. Maar helaas, Harry Seldon sterft.
De held van het verhaal.
De held van het verhaal. Maar zijn voorspellingen komen wel uit. Het keizerrijk, er ontstaat chaos. Mm-hmm. En om te overleven heeft zijn geheime groepering, de Foundation dan genoemd, zich getransformeerd naar een religie.
Hm. Ja.
Kijk, klinkt toch allemaal wel bekend in de oren, heel behalve bekend. Dat Choco nog leeft.
Hij moet toch iets aanpassen, anders is het gewoon het zijn. Anders is het plagiaat.
En er wordt eigenlijk gezegd van, kijk, wij willen die Armageddon, dat gaat gebeuren, maar we willen zoveel mogelijk mensen eigenlijk redden van de Armageddon. Mm-hmm. Toch zeker een vierde van de populatie, van de wereldpopulatie.
Oh, dat is best nog
toch
veel.
Zeker een vierde. Ja, maar, zo zegt Choco in een van zijn speeches, het reddingsplan is voorlopig vertraagd. Mm-hmm. Dus het aantal mensen dat gered zal kunnen worden, wordt wel steeds kleiner en kleiner.
Ja.
Maar bon, die Foundation-serie was dus een soort van blueprint voor als het gaat over de plannen op lange termijn van de secte.
Ja, zo makkelijk, want er is een hele boekreeks geschreven. Dus je kunt gewoon zeggen, even checken in boek 3 wat daar gebeurt voor volgend jaar.
Ja. Voilà. Okay. Nu, we hadden het ook al gehad over het feit dat er dus heel veel jonge mensen bij de secte terechtkwamen. Maar er zijn ook nog andere mensen uit andere lagen die erbij komen. Het gaat bijvoorbeeld over ambtenaren die in de top kabinetten zitten van Japan. Dat waren er 40, denk ik, ongeveer. Over onderwijs, telecommunicatie, justitie, transport.
Het enige wat je hebt, en dat wil ik ook even nog eens zeggen, de Choco, wat je hem moet meegeven, is dat hij wel weet hoe hij het moet aanpakken.
Mm-hmm.
Hij target de juiste slimme mensen die hem vooruit kunnen helpen. Dan zorgt hij met zijn tentakels dat hij gewoon in elke... dus en in de overheid. Hij heeft mensen bij de politie dat hij heeft, mensen bij het leger dat hij heeft. Er wordt zelfs gefluisterd in de hoogste regionen van de overheid.
Ja, dat is hij. Ja,
dus,
inderdaad.
Dus overal zitten die zijn tentakels. Ja, dan laat je wel gewoon goed omringen.
Ja, en wat ook interessant is, is dat er ook dus mensen bij de secte kwamen die een job niet opgaven, maar wel nog in hun functie bleven.
Ah, dat zijn die dat hem nodig heeft, zal wel zijn.
Zoals bij Toshiba, IBM. Al die soort bedrijven die heel erg met technologie ook bezig zijn. Mm-hmm. Dus uiteraard is het superhandig voor hem om daar die tentakels te hebben, zodat hij die...
Ik vraag me af of mensen nu...
Ik zie het zo, ja.
Ik zie het ook.
Met zijn tentakels. Om daar info uit te krijgen van...
vinger bij de pols houden.
Ja, en zien van welke technologieën worden daar ontwikkeld. Welke geheimen kan ik stelen vanuit. Ja. Dus er werd op een gegeven moment ging hij ook luisterapparatuur kopen en inzetten en meegeven aan de mensen die daar werkten. En een hele manual ook meegeven van, kijk, zo doen we dit.
Ja.
Dan zat er ook uit het leger inderdaad ook nog mensen. Er waren 40 actieve soldaten die bij de secte, 40. En dan ook nog eens 60 veteranen, die dus ook helemaal wisten hoe dat het leger in elkaar stak.
Ja.
En dan natuurlijk ook de politie, maar... Choco kwam er ook al achter van, oké, maar met kennis kom ik er niet alleen. Ik moet ook wapens hebben om met die Armageddon te bestrijden, om dat te kunnen overleven.
Tuurlijk, ja. De brains heeft hij door al zijn studenten uit fysicaopleidingen te gaan halen. Dan heeft hij zijn massive tentakels overal verspreid. En nu heeft hij zoiets van, oké, maar we moeten beginnen vechten. Want, ik bedoel, de apocalypse is near. Wat heb ik hier? Ik heb eerst nog wat experimentjes dat worden uitgevoerd.
Ja, doe maar. Ik heb gewoon dat ze vanaf 1993 programma's op poten zetten om...
Wapens te maken.
Om wapens te maken.
Ik heb daar gewoon nog een zijtentakeltje van. omdat je dat er... Weet je, de aanleiding is eigenlijk die badmuts van haar straks waarover je sprak. Ze waren heel veel bezig inderdaad ook met het brein en wat je daarmee kon bereiken. En vooral de combinatie van technologie en de hersenen van mensen. Mm. Ze baseren zich op een science fiction boek. Maar wij zijn natuurlijk mensen van vlees en bloed.
Scientology vibes ook wel.
Oh, zeker, zeker. En er is nog een grote roze olifant die we subiet moeten aanduiden in The Room. Maar even de medische experimenten. Dit zijn getuigenissen die achteraf als de... Het metro-gebeuren gepasseerd is, naar boven zijn gekomen. Over medische experimenten binnen de secte, waarbij dat er elektroden werden aangebracht in de hersenen.
In de hersenen?
Ja, ja, dus er is een getuigenis van iemand die zei... Ik was geselecteerd om een experiment te doen. Ik moest een drankje drinken. I was knock-out. En ik werd wakker met hoofdpijn. En ik had precies 4 grote pukkels. Ontsteking, zweertjes op mijn hoofd. Mm-hmm. Ja. Waar hij dan is achtergekomen dat dat geen zweertjes waren, maar dat dat openingen zijn geweest waar dat elektronen aan verbonden waren. En ze probeerden te experimenteren met... aan de hand van shocktherapie het geheugen te wissen van mensen. Dat klinkt absurd, dat klinkt pijnlijk. Ze zijn daarin geslaagd. Mm-hmm. Ze waren in die mate daarmee bezig dat ze uiteindelijk bij verschillende mensen die elektronentests hebben gedaan, mensen een simpele taak lieten uitvoeren, dan die elektrode shocks toepaste. En die mensen vergaten wat dat ze hadden gedaan. En dan gingen ze verder, lieten ze mensen een boek lezen, lieten ze mensen 2-3 dagen dingen doen. Het ging zo ver dat er op het einde van die experimenten mensen hun eigen naam niet meer wisten. Maar voor de rest, bij verstand waren. Uiteraard zal er hersenschade geweest zijn, maar die konden een normaal gesprek voeren, maar die konden niet meer zeggen wat hun eigen naam was. Dus er was wel degelijk een soort van controle over het brein.
Ze wilden dat ook inderdaad toepassen om mensen die twijfels hadden, mm-hmm, over hun lidmaatschap bij de secte, mm-hmm, of dachten van ik ga plannen maken om hier weg te gaan. Van zodra dat geweten was, probeerden ze eigenlijk dat te wissen.
Ja.
Zodat mensen niet meer het idee hadden van ik wil hier weg.
Ja.
Om dat ook tegen te gaan.
Ja. Maar ik vind het absurd. Oké, we weten natuurlijk niet hoeveel testfases dat er zijn overgegaan, maar het feit dat ze wel in hun opzet zijn geslaagd, vind ik heel eng. Nu wil ik graag het over de grote roze olifant in de ruimte hebben, namelijk de drugs in de secte.
Oh, ja, ja.
Dus ook iets wat er achteraf is uitgekomen, is dat los van de hoge intelligentie en de fysica en alle medische experimenten en de zoektocht naar grote wapens, er een shitload aan LSD werd gebruikt. Op alle mogelijke manieren.
Dat is dan toch iets positiefs.
Ja, ja, mensen konden aan een one-on-one sessie met Shoko aanvragen om over spiritualiteit te praten. En dat ging altijd supergoed en hun brein was altijd super open en de thee was super lekker. Meer wil ik niet zeggen. Er werd goede thee geserveerd. En echt waar, hun brein was wauw.
Helemaal open.
Helemaal open, levitated. Ik dacht, dat is zo eentje dat gevoel te aankomen. Ik dacht, ik ga het toch even zeggen.
Nee, zeker.
LSD.
Kijk, dat is dan toch een van de minst heftige...
Ja, zeker.
Laat ik het zo zeggen.
Zeker.
Nu, ik zei al, in 1993 zijn ze dan begonnen met zo'n programma's op poten te zetten om weapons of mass destruction te ontwikkelen.
Ja, ja, ja.
Zo was er een fabriek waar dat echt en masse sarin werd geproduceerd. Mosterdgas, VX ken ik niet, maar ook nog andere chemische toestanden, waaronder ook anthrax. Er werden ook fabrieken opgericht waar dat geweren werden gemaakt, TNT werd geproduceerd, in de hoop dat het zou helpen om hen te overleven als de apocalyps zou komen en, mm-hmm, zodat ze de aarde zouden kunnen overnemen.
Ja. Gewoon wapentjes maken.
Ja, en dan is er ook Hideo en die zegt, kijk, ik ben fan van ons plasmakanon. Of, mm-hmm, ik ben fan van het idee van het plasmakanon.
Ja.
En hij zegt daarvan dat het wapen eigenlijk al het weefsel, mm-hmm, laat verdampen.
In uw lichaam.
Ja, waardoor je eigenlijk als het ware verdampt. Je schiet met die plasmastraal en poef, gezet, weg.
Ja.
En hij is ervan overtuigd dat de Amerikanen dat al hebben gebruikt tijdens de oorlog in Irak.
Ja.
En want zij zeggen van ja, er zijn maar zoveel soldaten gestorven.
Er zijn maar 8000 en er zouden er 100.000.
100.000, ja, inderdaad. Dan is er ook nog...
sorry, imagine.
Ja, imagine.
Dat er een wapen bestaat waar... Ik ben nu aan het lachen en nu is er waarschijnlijk een hoge piet bij staatsveiligheid die zo... it exists. Nee, maar ja, stel je voor.
En Hideo zegt ook nog wel van, ja, kijk, wij, de leden van Amsterdam Rikyo, zouden dit wel overleven, want wij kunnen een elektromagnetisch veld doen ontstaan.
Zeker.
En als plasma naar ons toe komt...
Ja, dan slurpen we het gewoon op, hè?
Dan slurpen we het gewoon op en zullen we nog krachtiger worden. Nu, een andere wapen, en hier ben ik wel fan van gewoon...
Oké. Okay. That's your weapon of choice.
Ja, exact. Als ingenieur van de apocalypse zou ik hiervoor kiezen. Yeah. De Fixed Star Reflection Cannon. En dat is een satelliet...
Het klinkt echt alsof als Barbie een dictator zou zijn. Dan zou zij met de Fixed Star
Reflection Cannon...
Now, buy this Barbie. Comes with one.
Fixed star. Oké, okay, anyway.
Ja.
Dus dat is een satelliet die in de ruimte zou hangen. Mm-hmm. Die zou inzetbaar kunnen zijn of zelf... Die zou een doel kunnen kiezen op aarde.
Ja.
En die gebruikt zonne-energie
mm-hmm.
en stuurt dat af op een doel... Op uw doel op aarde.
Ja, bijvoorbeeld op mij.
Bijvoorbeeld op u.
Ja.
En dan zal er dus intense hitte op u afkomen. Uh-huh. Of, en alles wat dat er op het pad naar u toe leidt, zou eigenlijk smelten.
Ja, doel heiligt de middelen.
Alles. Behalve onze AOM-aanhangers. Want de aanhangers die verlicht zijn, kunnen hun lichamelijke zintuigen scheiden van hun bewustzijn. Zo kunnen ze de intense hitte weerstaan, die normale mensen, zoals Laura en mezelf, doet verbranden.
Dat noemt ketamine en dat gaat niet.
Nu bon.
Het bestaat al, het werkt niet.
Ik blijf toch fan van de Fixed Star Reflection Cannon.
Ja, oké. Okay. Nee, ik heb ook een zeer fysiek beeld nu van zo'n kanon.
Ja, ik zie hem hangen naast de zon. Ja, zo.
Sterren, glitter.
Voilà. Sparkles.
Ja.
Nu... Wat na de Armageddon? Wat zou er moeten gebeuren? Mm-hmm. Oké, ze hebben het overleefd, maar wat dan? Wat moet er dan gebeuren? En Choco heeft daar ook een antwoord op. Hij zegt,
super.
We gaan het Millennial Kingdom of Aum bouwen.
Oké. Okay.
Maar hoe ziet dat eruit? Is dat een democratie? Ja, nee, uiteraard niet.
Zulke domme vraag. Tuurlijk is dat geen democratie. Ik heb hier wel opgeschreven wat het wel is.
Zeg het eens. Leg het maar eens uit met uw postdoctoraat.
Met mijn postdoctoraat.
Ondertussen heb je het al.
Ah, behaald. Ik heb goed uitgelegd hoe het werkt. Dus wij zijn zeker niet bij een democratie. Ons Millennial Kingdom is een supreme state. Dat is een staat met één leider.
Ja.
Jullie mogen allemaal één keer raden wie dat leider zou kunnen zijn. Raad dan.
Ja, Choco.
Ja, dat klopt. En hij wil vanaf nu worden aangesproken als Holy Monk Emperor. Er zouden 24 ministeries zijn. Daar zitten allemaal leden in die het wel hebben overleefd.
Ja, maar het zijn toch wel cynische benoemingen, vind ik. Want, voor hen is clever. Want Hideo bijvoorbeeld, hè, die daar in Nepal was getrouwd en die in Hawaii, die wordt eigenlijk Minister of Science and Technology, wat dat ik goed vind.
Vind
want,
ik een prima
vind
post.
Ik prima.
Ja.
Maar ook degene die dus instaat voor ook de Weapons of Mass Destruction.
Ja, dus de wapenleveraar. Ja.
Wordt minister van constructie. Dus hij gaat dingen kapot maken, maar wordt wel minister van constructie.
Ik weet het, maar hij heeft en wel dan, ook die wapens gebouwd.
En dan ook degene die vooral bezig is met het bouwen van bacteriële wapens, wordt dan weer de minister van Gezondheid en Welzijn. Dus het spreekt elkaar, in hun wereld klopt dat, maar in onze wereld niet.
Als je weet hoe het niet moet, dan weet je misschien ook...
Kijk, als jij achter Choco wilt staan en zijn keuzes...
Holy Monk Emperor.
Holy Monk Emperor, excuseer.
Ik snap je punt nu wel.
Ja, snap je?
Ja, nu snap ik het wel.
Oké, okay, thank you. er wordt ook trouwens een constitution,
een wetgeving, allee, of
een grondwet. Ja. Oh my god. Een grondwet opgesteld waarin dat eigenlijk alles in bevat staat.
Het is dat wel ongelooflijk. Dus je hebt een soort van mega-apocalypse die eraan komt. Je hebt daar wapens voor gemaakt, je bent je daar tegen aan het beveiligen. En je hebt toch wel al de tijd gevonden, met zo de zelfzekerheid van wij gaan die apocalypse overleven, ik zal alvast de wetboek schrijven. Dat lijkt me zo de laatste prioriteit in een revolutie.
Maar ook wat ik opmerkelijk vind, is dat je het ook zo exact hetzelfde doet. als wat dat je kapot wilt. Er komen ministeries, je maakt een grondwet. Kunnen we het dan niet eens even anders proberen?
Ja, ik weet het, maar het ding is... Wat bij Choco gewoon wel volgens mij... Allez, of wat dat is dan mijn PhD in psychologie. Dat nu spreekt, dus even fysica aan de kant. Hij is zo vaak afgewezen. Snap je? Als hij op school kon hij niet de schoolleider worden. Hij is niet kunnen gaan studeren. Hij wou prime minister worden. Dat is niet gelukt op de legale manier. Mm-hmm. Dus hij wil dat allemaal wel. Hij wil gewoon wel een minister zijn. Ja. Maar hij kan het niet legaal, dus dan gebruikt hij gewoon de apocalypse als excuus. Ja, jij voelt het niet. Oké.
Kijk, bad cop, good cop.
I know, oké.
Nu, dat is eigenlijk de context waarin dat we teruggaan naar 20 maart 1995.
Ja, ik heb één onderbreking, want ze zijn zich aan het voorbereiden op die Armageddon en... 1997 komt dichterbij je hebt maar x aantal jaren meer om je voor te bereiden. En dan op het moment wanneer niemand het verwacht, komt de Armageddon op 17 januari 1995 onder de vorm van een aardbeving op Japan. Het is een superheftige, het noemt de Kobe-aardbeving, dat is een stuk in centraal Japan. Meer dan 5.500 mensen die zonder huis vallen. Het is de grootste ramp sinds Wereldoorlog 2 voor Japan. Dus ja, echt een wereldgebeurtenis, een aardse natuurfenomeen. Maar Choco ziet dat zo niet. Hij heeft zoiets van, kijk, dit is de Armageddon. It's happening. Dit is een eerste teken. Mm-hmm. Deze schok is een eerste teken. En dit heeft niks met de natuur te maken. Want dit is een aardbeving die door elektromagnetische kracht in gang is geduwd onder de grond. Hij denkt de Verenigde Staten. Kan ook Rusland zijn. Sovjet-Unie is mogelijk, maar het kan ook de Verenigde Staten zijn. Nu klinkt het als een absurd idee, maar blijkbaar waren er op dat moment heel veel andere wereldnaties, waaronder ook de Verenigde Staten, die wel geloofden in een wapen als een aardbeving zelf op gang trekken door kracht van elektroden. Dus
PhD heeft goed werk.
Dus we zijn, blijkbaar is het niet zo absurd dat er een soort van seismisch wapen zou kunnen gebruikt worden om aardbevingen in gang te zetten. Zo wordt er zelfs gedacht dat de aardbeving in Beijing van 1977 effectief mensgestuurd was. Maar we zitten daar volop in Koude Oorlog en dus ik weet niet in hoeverre dat het waar is, maar dat is het enige... Een van de enige uitspraken waar de andere wereldleiders zoiets van hebben van... Oh my god, nu noem ik Choco wereldleiding. Dat is niet mijn bedoeling, maar waarvan ze zoiets hebben van... is niet zo raar. Maar we zijn dus 17 maart 1995 en we zijn op weg naar die 20 maart. En aan alles voelt Choco, het is nu of nooit. Er zijn tekenen aan de wand. Ik bedoel, de aarde begint te trillen in opdracht van de Verenigde Staten. Let's go.
Ja,
en dan komen we bij 20 maart.
En dan komen we bij 20 maart 1995. Nu, de feiten zijn gebeurd. Mm-hmm. De aanslag is gebeurd. En alles begint zo te wijzen richting Choco en zijn secte. En een paar dagen later voeren meer dan 2500 politieagenten tegelijkertijd invallen uit bij een 25-tal vestigingen van de secte van Aum Shinrikyo, want die zaten overal. Die zaten in Tokio.
Ik denk dat we dat nog niet hebben benoemd.
Nee, inderdaad, waar dat die zaten, hè. Zeg maar.
Ja, nee, één waar dat ze zaten, dus merendeel in Japan, maar er zijn inderdaad ook aftakkingen in Korea, in Rusland. In Europa weet ik het nu zelf niet, maar het is best verspreid. En ik denk... heb je opgeschreven hoeveel leden er op hun hoogtepunt waren?
10.000.
Ja, voilà.
10.000.
Dus we zitten eigenlijk... We spreken altijd over Choco en de mensen net rond hem, maar het is echt een wijdverspreide secte. Ja, dat hadden we misschien ergens al eens moeten zeggen. Sorry daarvoor.
En ze zitten ook trouwens in Mount Fuji.
Ja.
Ze hebben daar compounds op gebouwd. Hè.
Opvallend, allemaal boven de grond.
Ja.
Je zou zo denken... Je bent bezig met een apocalyps.
Mount Fuji is ook zo de bekende berg van waar ze met de golf... Volgens mij is dat Mount Fuji. Weet
ja, dat is die, ja, dat is die grote, dat is het beeld van Japan. Met zo'n kersenbloesem en dan een berg.
Mount Fuji.
Ja, maar ik zou gewoon... Als ik voor een apocalypse aan het voorbereiden ben...
Je gaat in de
onder
berg.
De grond.
Onder de grond,
in de berg.
Ja. Ja, bon, zij niet. Zij
maar ze hebben die massawapens.
Ja. Zij zijn protected met hun elektromagnetische velden ook en zo. Die dus komt goed.
Ja, komt goed.
Bon, dus die 2500 politieagenten verspreiden zich over heel Japan, waar dat ze allemaal zitten. Ze droegen gasmaskers, ze hadden ook kanaries bij zich.
Zeer slim.
Omdat die dus eigenlijk kunnen waarschuwen voor de aanwezigheid van gifgas. Even kijken. Ze vinden op verschillende plekken flessen met een chemische stof die overeenkomsten vertoont met sarin. Mm-hmm. Ze troffen in de commune ook een aantal vreemd uitgedoste personen aan. Een vijftigtal secten. Ik weet niet, er stond verder geen omschrijving bij hoe dat ze er
wat dan vreemd zagen, was,
wat dan vreemd was. Maar er waren ook een vijftigtal sectenleden die ze aantroffen die in een zeer verzwakte toestand op de grond lagen. Sommigen waren buiten bewustzijn, sommigen leken er zelfs heel erg aan toe te zijn. En blijkbaar zouden ze zouden er te weinig voedsel geweest zijn, zouden ze ondervoed zijn geweest. Mm-hmm. Er wordt ook nog eens 700 miljoen yen gevonden in totaal, 10 kilo goud en verschillende dozen met documenten. En dat wordt allemaal in beslag genomen. En alles wijst er eigenlijk op dat Aum Shinrikyo wel iets te maken heeft met de aanslag.
Ja.
En ze worden officieel van verdenking gesteld in verband met de gifgasaanslag in de metro van Tokio.
Ik heb nog één ding opgeschreven. Er wordt een grote hoeveelheid neurotoxin gevonden. Ik vermoed dat dat de Engels term is voor een stof. Ik val door de mand met mijn doctoraat fysica.
Oh my god.
Ja, dat en mijn leerkracht fysica van het middelbaar, dat echt, moest die nu aan het luisteren zijn, echt denkt, zal ik even al uw 1 op 10 hier op tafel gooien? What the fuck? Maar er wordt dus een chemische stof gevonden dat aan de basis ligt om sarin gas te maken. En moest al die stof gebruikt worden om dat gas te maken, hebben ze genoeg om 4 miljoen mensen te vermoorden.
4 miljoen.
Dus de aanslag van in de metro waarmee ze 12 mensen hebben vermoord, lijkt echt een fractie van wat
een eerste aanzet.
Ja, ja, ja. Achteraf is ook gebleken dat onze Shoko, met al zijn tentakels overal, wist dat de politie eigenlijk al een tijdje hen op de hielen zat. En dat ze sowieso... hij was getipt eigenlijk dat er binnenkort zou binnen worden gevallen in de secte op zoek naar wat dat er allemaal scheelde. Je hebt het daar straks al gezegd, er waren klachten. Hij doet klachten terug. Maar hij voelde aan alles van, de politie zit mij hier op de hielen. Maar doordat de aanslag in de metro eigenlijk naar voren is geschoven. Want Shoko had andere keuzes om eigenlijk de Armageddon in gang te duwen, waarvan de eerste de plasmawapens zijn. Die had hij heel graag op die manier willen inzetten, dat alle politieagenten in Japan op hetzelfde moment hun hoofd in twee zouden worden gespleten. Maar na kort overleg, met de mensen die de wapens aan het ontwikkelen waren, hebben die moeten aangeven dat dat niet haalbaar was in de kort vooropgestelde tijd. Kleine teleurstelling voor Shoko, maar uitziet van, er zijn genoeg slimme mensen, ik ga naar mijn optie 2. En die optie 2 was om, en nu zijn we weer bij de drugs, om LSD via een helikopter te benevelen over heel Tokio. Hoe dat je daar de mensen echt mee iets aan doet, dat weet ik niet. Klinkt leuk. Klinkt experimenteel.
Dat wel, maar...
Ja. Daar was eigenlijk het probleem. De LSD was aanwezig. Interessant.
Super.
Interessant. Heel Tokio. Zeer benieuwd hoe dat er moet hebben uitgezien. Dat was wel praktisch mogelijk geweest. Maar Shoko ging dat zelf doen met die helikopter. Mm-hmm. En hij raakte niet opgestegen.
Oh, maar soms moet je het uit handen geven, Shoko.
Ook, je hebt maar 30% zicht, Shoko. Jij was tegen Mount Fuji gevlogen. Jij bent blind. Laat het los. Pak die LSD en ga verder met je leven. Nee, maar dus ook dat was geen optie. En dus de derde optie was dan om die sarin-aanval te doen op Tokio. En het feit dat ze daar dan nog zo die hele grote hoeveelheid stof gevonden hebben, geeft aan dat hij gewoon in snelheid gepakt was. Dat het de bedoeling was geweest om veel meer saringasten produceren, maar dat er gewoon geen tijd genoeg was, omdat hij wist dat die aanval, of die inval van de politie ging komen. Dus dat hij het daarmee moest doen. Imagine dat we over deze secte aan het praten waren als in mijn helikopter vol met LSD over Tokio waren gevlogen. Het was een heel andere aflevering geweest.
Een heel andere aflevering geweest. Maar het is dus waar, je hebt die aardbeving. Hè, en Choco denkt dan van... Dit is, hier moet iets gaan gebeuren. Dus hij beslist om echt ook in het offensief te gaan. Niet meer te wachten op die Armageddon die dan wel al begonnen is.
Tussen 1997 en 2003. En ineens zegt hij, vlucht vooruit 1995.
Omdat hij ook zoiets heeft van, kijk, die aanslagen hebben het doel om onze voorspelling over het einde der tijden kracht bij te zetten. En hij wou ook, hij heeft het in totaal 3 keer gedaan, om het saringas te testen. Want er was dus nog mogelijkheid om 4 miljoen mensen te doden. Dus dat waren zo de motieven. Hij heeft dat nooit echt zo gezegd.
Nee.
Maar dat zijn wel de... Dat denken ze dat de motieven zijn geweest. Ja. Ik wil nog kort terug ingaan op de uitvoerder specifiek. Ja. Laura heeft het daar straks ook al over gehad. De eerste was Ikuo Hayashi, de dokter. Hij was ook de dokter van dienst bij de secte.
Maar hij was niet de enige dokter, toch?
Ja, maar hij was degene die al die experimenten leidde.
De elektronen-experimenten.
Op de leden. Ja. Dus die met de elektroden om het geheugen te wissen, dan met het LSD. Hij was ooit een hartspecialist, maar was zijn vertrouwen in de reguliere geneeskunde verloren. Hij was op zoek naar iets anders en zo kwam hij dus bij Aum terecht. Hij werd in 1990 lid en werd uiteindelijk de minister voor gezondheid. Hij moest ook een Aum-dieet voorzien, daarmee dat al die mensen dus verhongerd en ondervoed waren.
Wat trouwens bestond uit gekookte groenten, 1 keer per dag. Van Choco is achteraf geweten dat hij regelmatig met zijn chauffeur rondreed in Japan, van restaurant naar restaurant, om te schranzen. En als die chauffeur dan aangaf van, sorry, maar het is toch de bedoeling om
het dieet te volgen,
is dat zo, ik test uw loyaliteit aan mijn persoon.
Slim gezien.
Slim gezien, goed gefret, dat denk ik.
Dan is er Yasuo Hayashi. Hij groeide op in Tokio, maar had een Koreaanse achtergrond. Zijn fascinatie voor het bovennatuurlijke had hem eerst naar India geleid, dan naar de drugs en dan naar Aum. In 1988 is hij dan ook nog eens een monnik geworden, maar hij had ook zo'n heel slechte kant. Heel goed in intimidatie en loesje zaakjes allemaal. Ja. Dan Kenichi Hirose was een getalenteerde wetenschapper. Hij had het er straks allemaal gezegd, fysica, toestanden allemaal, geneeskunde. Het was hij die inderdaad boeken van Choco was tegengekomen, toevallig. Hij begon uiteindelijk te corresponderen met Choco. Hij was heel gefascineerd door zijn leer. En op verzoek van Choco heeft hij een job geweigerd. En is hij dan bij Aum Shinrikyo gekomen. En hij is daar een zeer belangrijk persoon bij geworden, want... Hij mocht de aanslag plegen, maar hij was ook verantwoordelijk voor de geweren die gemaakt moesten worden.
Okay. Die plasmageweren die het niet hebben gehaald als optie.
Ik ben Masato Yokoyama vergeten, maar dat is niet erg.
Ja.
Ik weet niet wat jij over hem had gezegd.
Ik heb daar niet veel over gezegd, buiten dat hij een fysica-diploma heeft. Wat ik hier nog van fun fact heb opgeschreven, is dat hij graag bolt in zijn vrije tijd. Hij zat in het elektronische gedeelte van de fysica. En hij heeft zijn job opgezegd door aan zijn baas een boek te geven van de Aum-cult, met daarop de boodschap, please read and study. En dan zo, bye, I'm out.
I'm out.
En dan, for those who handle this book careless, will pay for it.
Oef, dat is dan meteen mijn dreigement. Dan is er nog Toru Toyoda. Hij was ook een fysicus, was er ook voor aan het studeren. En hij was eigenlijk heel populair bij zijn studiegenoten. Mm-hmm. Hij ging ook graag naar buiten. Hij sloot zich dus niet op, zoals sommige anderen. En hij was ook heel erg sceptisch in eerste instantie tegenover de secte. Hij heeft zelfs Choco nagedaan tijdens een les, om ermee te lachen eigenlijk. Maar, en er staat er zo in het artikel, the guru had the last laugh.
And she laughs.
En dan heeft hij eigenlijk iemand leren kennen op de universiteit die al lid was. En in 1992 heeft hij zich ook aangesloten.
Wat leuk.
Ik heb nog dat ze eigenlijk tijdens het onderzoek nog erachter kwamen dat de secte nog meer op hun kerfstok heeft.
Ja.
Zo is er op 21 juni 1995, dus nadat de aanslag gebeurd is, zegt Shoko eigenlijk dat zij verantwoordelijk zijn.
Er worden eigenlijk, er wordt binnengevallen, zij worden aangeduid als de verantwoordelijke en er worden verschillende mensen gearresteerd.
Ah ja, dat heb ik hier nog niet gezegd.
Dat moeten we misschien even zeggen.
Dan moeten we inderdaad even zeggen, waar ben ik? Ja, dus heel wat sectenleden gaan uiteindelijk inderdaad door de knieën. Hè?
Ja.
Die
bekennen.
Dus het werd dan inderdaad tijd ook om Shoko te arresteren.
Mm-hmm.
Die zit ondertussen op een schuilplek. En op 16 mei 1995 denkt de politie...
Best lang, hè?
Ja, inderdaad. We moeten hem toch ook te pakken krijgen. Ze komen erachter dat hij ergens verscholen zit... aan de Fujiberg, in een klein kamertje met muren van amper 1 meter hoog, in een uithoek van zo'n hangar dat er staat. Dus er waren scheidingswanden, gepantserde deuren, dus die politie komt daar binnen en die moeten echt zo, met een snijbranders...
Ja.
Die deuren allemaal één voor één opensnijden. Ze hadden weer allemaal kanaries mee, omdat ze bang waren
dat Shoko zelf iets, ging doen,
iets met die gassen ging doen. Was uiteindelijk niet het geval. Dus dat heeft 4 uur geduurd, eer dat ze daar binnen zijn geraakt. Ze kunnen hem arresteren. En hij was helemaal zo perplex. Hè, van, hoe?
Ik? Huh, wat? Ik zit hier gewoon... Dit is mijn favoriete spot om gewoon te chillen. Ik ben niet aan het verstoppen.
Nee, inderdaad. En hij zegt blijkbaar tegen de politieagenten die hem willen arresteren van, raak me niet aan, dat sta ik niemand toe. Zelfs mijn volgelingen niet. Maar bon, hij wordt toch meegevoerd. Voilà.
Ja.
En dan komen we inderdaad bij dingen die nog naar buiten komen.
Ja. Het ding is, dat is eigenlijk echt zo... Echt gewoon een bikkende vergeetput dat wordt opengetrokken. Die mensen worden allemaal gearresteerd. Dat heeft toch de hooggeplaatste binnen de secte. Ik denk niet dat alle secten er zullen wel veel ondervraagd zijn, maar er zullen niet allemaal gearresteerd zijn. Maar ja, die zitten met locaties overal over Japan, in andere landen. Die politie moet dat allemaal onderzoeken en dat is echt de ene gruwelijke ontdekking na de andere.
Ja, want dus na zijn arrestatie op 21 juni 1995 bekent Shoko dat hij eigenlijk in 1994 het bevel heeft gegeven om Kotara Ochida te doden. Mm-hmm. Hij was eigenlijk een apotheker die in het Aum ziekenhuis werkte.
Ja.
Maar Kotaro die wou ontsnappen, maar is door een ander sectelid tegengehouden en is door hem gewurgd. En de andere lid dat hem dan vermoord heeft, zei van, ja, kijk, ik kan niet anders, want anders word ik ook vermoord.
Ja.
Dan een maand voor de aanval, in februari 1995, hebben een aantal secteleden Kiyoshi Kariya ontvoerd. Dat was de 69-jarige broer van een sectelid dat ontsnapt was. Ze hebben hem ook meegenomen naar een compound in Mount Fiji, waar hij dan gedood werd. Ze hadden hem drugs geïnjecteerd,
mm-hmm.
opdat hij eigenlijk zou verklappen waar dat zijn zus was, hè, die dus ontsnapt was. Ze hebben hem uiteindelijk... Ze weten niet van, is hij gestorven door de drugs die geïnjecteerd is geweest of is hij door hartfalen, door de stress gestorven. Maar in ieder geval, door toedoen van de secte is hij gestorven. Ze hebben zijn lichaam dan in een verbrandingsoven gestoken en hebben dan zijn lichaam ergens in een meer gedropt eigenlijk. Net voor zijn verdwijning... kreeg hij heel veel dreigtelefoontjes, hè, waar dat er naar gevraagd werd, oké, maar waar is uw zus? Er was ook een briefje dat hij had achtergelaten, van kijk, als ik ooit zou verdwijnen, dan is het door Aum Shinrikyo.
Oh.
En de dokter, Ikeo,
mm-hmm.
die zou hier ook aan deelgenomen hebben.
Okay.
Dan is er ook nog dat de politie erachter komt dat de secte verantwoordelijk is voor de ontvoering en de moorden op Tsutsumi Sakamoto, zijn vrouw Satoko en hun 1-jarig zoontje Tatsushiko op 4 november 1989. Dus Sakamoto was...
De eerste slachtoffers.
Eerste slachtoffers eigenlijk. Ja, was een advocaat die eigenlijk leden wou helpen die ontsnapt waren of die toch probeerden weg te gaan.
Ja.
En in oktober 1989, dus een kleine maand of een paar weken zelfs nog maar voordat ze zijn vermoord, is hij gewaarschuwd geweest door Kyohide Hayakawa om weg te gaan, om ermee te stoppen. Ze zijn eigenlijk vermoord in hun huis en hun lichamen zijn uiteindelijk pas in september 1995 gevonden, dus 6 jaar later, op basis van dingen die de secteleden gezegd hebben. Sakamoto's restanten werden gevonden in Nadachi, dat is een stad of een dorp. Zijn vrouw, haar lichaam werd gevonden in een gebergte. En dan het kindje werd nog ergens anders gevonden. Dus ze waren helemaal verspreid eigenlijk. Ja. Dat is dus eigenlijk hetgene wat er nog naar boven is gekomen. Ja.
In de ondervragingen van de top eigenlijk zijn er verschillende hooggeplaatsten binnen de secte die een bekentenis doen waaraan getwijfeld wordt, waar ze niet zeker van zijn. Is het om zichzelf goed te praten of is het effectief, ze zijn ontsnapt aan iets erger? Die eigenlijk aangeven van het produceren van saringas is iets heel moeilijk. Het is heel instabiel. Hè. Je moet echt goed weten wat je doet om de juiste dodelijke dosis te maken. En wij als makers hebben bewust het minder erg gemaakt, zodat er minder slachtoffers konden gemaakt worden. Er hadden meer mensen kunnen sterven als wij betere sarin hadden gemaakt en wij hadden dat gekund.
Maar je hebt het nog steeds gemaakt en er zijn nog steeds mensen gestorven. Dus.
Ja, en ook is het zo, are you bragging?
Ja, ook al.
Van, ik ben superieur, ik kan...
Ik heb een PhD.
Ja, ik heb een PhD, ik kan saringas maken. En ik heb het minder goed gemaakt. Is het om hun eigen goed te praten, maar ja, het gewoon dat en dan zo, er is genoeg gas om voor 4 miljoen mensen. Het is crazy.
Oh, echt erg. Het proces sleept aan. Hè. Het duurt heel lang eer dat er uiteindelijk een veroordeling komt. Pas in 2006 worden Shoko en 12 andere secteleden, waaronder dus ook de 5 die de aanslag hebben uitgevoerd. Er zijn ook nog andere die veroordeeld worden voor de moorden die zijn gepleegd.
Ja.
Die hebben eigenlijk allemaal de doodstraf gekregen. Ja. En daar moesten ze maar liefst 23 jaar op wachten. Pas in 2018 zijn ze...
Dat weet ik nog.
Ter dood veroordeeld.
Ik
ja.
was in
opgang.
Ik was in 2000.
Geëxecuteerd.
Ja, ik was in tweede. Guillotine. ik was daar in 2017 en ik weet dat dat toen nog niet uitgesproken was.
Ah, ja.
80 mensen hebben nog gewoon een celstraf gekregen. Wat ik opvallend vond aan de veroordeling en zeker aan de executie, is dat die bekend is gemaakt de dag na de uitvoering.
Ja.
Omdat ze zoveel schrikken. Dus gewoon, ze hebben gewoon aan de media laten weten, ze zijn gisteren.
Maar ik denk, als ik het goed heb gelezen, dat dat normaal is in Japan, als er executies worden uitgevoerd, dat ze dat altijd pas achteraf laten weten.
Ik dacht omdat er met het proces nog secteleden zijn komen opdagen, dat ze schrik hadden dat er geïnfiltreerd ging worden. Want, leuk weet je... Aum Shinriko bestaat vandaag nog altijd. If you want to join, you can join. Aum Shinriko googelen gaat niet helpen, want ze zijn veranderd van naam. Het heet nu Alep. Nog altijd in 1990 heeft de Japanse overheid gezegd dat de groep nog altijd gaat worden onderzocht en in het oog gaat worden gehouden. Dat ondanks de naamsverandering de insteek misschien... Ja, nog altijd fout is. De leden echter zouden niet echt veel veranderd zijn. Het zouden nog altijd mensen zijn uit de Japanse wetenschapssector, technologie sector, die lid zijn
ja,
van
en ze,
de secte.
Ze aanbieden ook nog steeds Shoko.
Ja.
Maar in plaats van 10.000 leden, ze waren er in 2005 nog maar 1650 leden. Dus ze zijn wel... gekrimpt.
Ja.
In 2007...
Nee, ja, ik had nog in 2002 over The Guardian, die naar buiten komt, dat 80... dat er zeker 10 Japanse overheidsinstellingen en 80 grote Japanse bedrijven op software rekenen waar dat AUM leden aan hebben meegewerkt.
Maar.
Ja.
Oh, dat is wel
dus
lastig.
Ja, als we spreken hier over software en mensen met hoge technologische kennis uit een secte, als dat ontwikkeld wordt door die mensen, dat wordt door overheidsbedrijven, instanties en door grote internationale bedrijven gebruikt.
Wow.
Bedoel, vandaag de dag, ik kan mij voorstellen dat die er gewoon zo, ja, gevoelige informatie uit kunnen ontfrutselen of kunnen hacken of kunnen... dus ja, die tentakels dat Choco ooit heeft uitgestuurd, die zijn er wel nog altijd.
Ja. Heel raar, dat ik niet ben stilgestaan. Ja. Dan in 2007 is er Fumihiro Jojo. Ah, dat is onze... heb ik die nu niet? Dat is een van die gasten die ik heb benoemd, die daar zei van, dat is incompatibel met mijn job.
Ja.
Yogo. Van mijn
Yogo.
Sorry. Die zou blijkbaar eigenlijk ook de woordvoerder geweest zijn, zie ik hier. En stond ook aan het hoofd van de OMS Moscow Operation. Mm-hmm. Die zei in 2007, we gaan splitten. We willen niks meer met Alep te maken hebben. En hij heeft een nieuwe groep opgericht, of een aftakking, Hikari Nowa, The Circle of Light. En nog steeds wel ook zo de...
Echt, The Circle of Light.
Ja, en het was toch bijna... Het had zomaar kunnen. Ja. En ze willen toch ook nog steeds de New Science of the Human Mind onderzoeken. Dus het blijft wel een beetje hetzelfde, maar buiten het feit dat zij zich wel echt afsplitsten van Aum Shinrikyo en Choco. Dan heb ik ook nog... over Hideo iets, die met de massavernietigingswapens bezig was. Hij wordt eigenlijk ook beschouwd als een van de leiders van de secte. Hij was minister van Wetenschap en Technologie. En is een maand na de aanslag voor het hoofdkwartier van de secte in Tokio neergestoken. Hij was 36 toen hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij is neergestoken toen hij eigenlijk met verslaggevers wilde praten.
Het ding is... Met alle sectes die we tot nu toe hebben gebracht, is het altijd zo klein.
Ja.
We zitten rond de 30 of 50 leden of zo. Ik wil niet gemarginaliseerd zeggen, maar die kennis dat hier in deze secte zit, dat boezemt mij extreme angst in.
Ja, want ze zijn wel geslaagd in bepaalde dingen wat dat ze wilden doen.
Zeker. En ook gewoon zo, imagine die periode. Dus 20 maart gebeurt die aanslag. Die man wordt dan, onze Choco wordt pas de 16e mei gevat. Ik stap geen metro op zolang die gast
zit
opgesloten.
Het opvallende, de metro ging gewoon terug door.
Ja, ze zeggen ook dat het grootste succes van deze aanslag de goede werking van de metro is. Hè? Dus het Japanse metrostelsel vervoert 4 keer meer passagiers dan, wat was New York City, dus wat al een crazy metro is. Maar die is zo stipt, zo op tijd, dat zij effectief, dat die 5 mensen dan moesten samenkomen op hetzelfde moment, dat die hun klokken daarop gelijk konden zetten, omdat alles toch ging werken. Ze wisten, die gaat daar op tijd zijn, die deuren gaan op tijd opengaan.
Ja.
Dus door de efficiëntie van die Japanse maatschappij zijn ze ook wel geslaagd. Allee, ze hebben enerzijds al die mensen gerecruiteerd dat een product zijn van hun tijd, van hun maatschappij. Ze rekenen op die stiptijd van de Japanse samenleving. Ik vind echt, het is iets heel typisch, kenmerkend van daar of zo. En van de tijdsgeest. Maar ik krijg er wel echt... Oh, en als ik dat dan las van The Guardian, dacht ik, waar zitten die nog allemaal in?
Ja, nog steeds, hè. Die zijn pas in 2018 geëxecuteerd. Die zijn tentakels.
Die zijn fucking tentakels.
Die zijn fucking tentakels. Ze zitten nog steeds overal.
Ja. Ja, en vooral ook inderdaad dat er vandaag de dag... En dat er altijd dezelfde slimme mensen zijn die daarin meegaan. Dat is crazy.
Fascinerend. Ik vond het...
Ik wil nog even zeggen, ik heb mij gebaseerd op alle artikels die Silke van den Broek mij bezorgd heeft.
En mijn paper.
En uw paper. Maar als deze... secte u interesseert en je wilt er echt veel over weten. Ik heb veel gehad aan de podcast Last Podcast on the Left. Ze hebben er maar liefst 4 afleveringen van meer dan een uur per aflevering over gemaakt. Ook zij maken af en toe een mopje om het zo wat te verlichten. Het is wel
een acquired taste, vind ik.
Ja? Ik vond deze wel heel goed. Want ik vind ook niet al hun afleveringen super. Maar hier was het wel heel tof. Het is in het Engels wel te doen. Maar bon, dat is wel 4 uur lang over deze secte. Dus...
Ja, echt insane. Want ik heb inderdaad het gevoel dat we er nog zoveel meer over kunnen zeggen.
Ja, sowieso. Het is gewoon moeilijke materie. Ja, ik kan dat niet anders zeggen, maar de helft van de dingen die ik vandaag heb uitgesproken, weet ik niet.
Daar kennen wij niks van, hè?
Nee.
Ondanks ons PhD.
Ondanks al die doctoraten en postdoctoraten in de fysica. Oh mijn god, dat was het.
Dat was
100.
Aflevering 100. Op naar 101.
Nou, dat gaat wel lukken. Ik dacht dat je nu ging zeggen op naar 1000.
Dat gaat ook lukken.
Dat hadden ze moeten uitrekenen. Oh my god, dan zijn we twee bommas. Dan zijn we twee bommas. Praten we voor onze kleinkinderen.
I'm here for it.
En over uw 100 katten.
Ja. I'm here for it.
Ja, sowieso. Sowieso. Imagine, ik als dan 80-jarige over de... Dan zijn we ondertussen al van low-rise terug naar high-rise, terug naar low-rise, terug naar high... En dan...
Ik zit op mijn 80-jarige leeftijd gewoon comfortabel in mijn joggingbroek.
Tegen dan hebben ze joggingbroeken die je niet meer moet uitdoen.
Oh, ideaal.
Die zich gewoon wassen waar je bij staat.
Perfect.
Kijk er naar uit. Tot de 1000.
Bye.
Doei.